Hallo krokettenliefhebbers, welkom bij de vaste maandelijkse recap. Alles Spaans bij Friends of Sports, medeoprichter van de podcast. Koen Frans is hier aanwezig. Hey Koen.
Dag Michael.
Dat is echt speciaal voor de OG's van Croquetta. Ik speelde ook met het idee om een trawant à la Madrid door de boksen van de studio te laten schallen. Maar dan denk ik dat onze tweede gast, Stante PD, zijn biezen zou pakken en de deur uit zou wandelen. Maar Koen en ik zijn wel vereerd met de aanwezigheid van een socio van FC Barcelona. Iemand die waarschijnlijk elke avond gaat slapen in een pyjama in de Senyera kleuren, droomt in het Catalaans en ook een gerespecteerd collega is van bij Eleven The Zone. Peter Morre, welkom.
Dag Michael, dag Koen.
Socio en collega was juist, denk ik, hè? De twee andere dingen.
Dat klopt, ja.
Je slaapt niet in een pyjama in de Catalaanse kleuren.
Nee, zo ver gaat het niet.
Nee. Barça y Catalunya, probeer ik in mijn beste Catalaans
korte,
te zeggen.
Korte versie of de lange versie?
Het liefst de korte versie. Je kan reclame maken voor je boek natuurlijk.
Maar. Nee, de oorsprong is eigenlijk de dubbele confrontatie tussen Anderlecht en FC Barcelona in het najaar van 1989. In de kwartfinale van Europa Cup 2, Europa Beker voor Bekerwinnaars. Ik heb die wedstrijden allebei gezien. Anderlecht heeft Barcelona uitgeschakeld. Het was de eerste keer dat hij in Camp Nou kwam. Je weet wel, Mark van der Linden in de verlenging 2-1 enzovoort.
Ja.
Fantastische ervaring. Je moet weten, toen was een stuk van Camp Nou ook nog staanplaatsen. Dat was 110.000 mensen toen. Onwaarschijnlijke ervaring. En toen was het Dream Team wel al in opbouw. Cruyff was al trainer, Baquero, Salinas, Chiqui Berguistain enzovoorts. Die waren daar toen al. En dan ben ik het wel blijven volgen. Het was iets wat mij onmiddellijk getriggerd heeft toen. En dan ben ik het blijven volgen. Dat is gegroeid met de jaren. Uiteraard toen het Dream Team natuurlijk fantastisch voetbal begon te spelen. Eerst de Europa Beker ook gewonnen heeft dan. Hè, met Romario, Laudrup, Stoichkov enzovoorts. Dan word je fan van dat soort droomvoetbal. En daarna, ik had een aantal vrienden die ook die passie voor Barcelona aan het kweken waren. We hebben dan in het voorjaar van 1995 een eigen voetbalclub bij ons regionaal opgericht. Barça 10, en die heeft het dan in het liefhebbersvoetbal toch 23 jaar uitgezongen. Tot zaalvoetbalploeg, veteranen enzovoorts. Dus heel tof. En ja, dat is alleen maar gegroeid. Die passie is alleen maar gegroeid. Toen we 10 jaar bestonden, zijn we ook ontvangen in Camp Nou en zo. Ik had op dat moment ook al een paar keer Joan Laporta in zijn eerste Amstermijn ontmoet. Meer en meer mensen in en rond de club leren kennen. En zo is het alleen maar.
Mag ik vragen, in die jaren 90, pre-internet, hoe volgt je dat dan? Want die matchen waren niet op tv hier. Je kon de kranten uit Spanje
nee,
niet lezen.
Nee, maar op de NOS kon je dan wel het Spaanse voetbal samenvattingen zien. En de Champions League natuurlijk.
Uiteraard.
Dat soort dingen. Maar ik begon toen ook al af en toe naar Barcelona te gaan. De stad was mij ook helemaal aan het betoveren. En dan koop je daar wel de krant en dan ben je dingen meer te lezen, achtergronden te lezen over de
club. Spreek je toen al Catalaans?
Nee. Catalaans spreek ik ook. Sprak ik beperkt, dat is nu beter. Ik wil dat graag op het niveau van mijn Spaans krijgen. Maar mijn Spaans ben ik toen wel beginnen ontwikkelen. Ik heb Spaans in avondschool 2 jaar, begin jaren 90, tijdens mijn legerdienst. 90 of 91, 92 geleerd eigenlijk. En dat dan onderhouden met wel De kranten ter plaatse te lezen en zo. En dan sinds 2003 ga ik elk jaar naar dezelfde plek op vakantie. In Pals, dat is een plaatsje 120 kilometer boven Barcelona. Hele mooie streek, d'Empordà in Catalonië. En dan leer je mensen kennen, socio's, supporters van Barça, van verschillende leeftijden. Mensen die daar een eigendom hebben of die ook elk jaar op vakantie komen. Met verhalen van hun familie, van henzelf, van hun vader, van hun moeder, vanuit de tijd van Franco enzovoort. Ja. En dan ben ik toch al wel een eind verder in, waar staat Catalonië voor? En Barça als symbool van Catalonië. Die dingen zijn zo verweven en dan ga je er veel meer over lezen enzovoort. En zo ben ik een beetje een halve Catalaan geworden.
Ja, moeilijke taal toch?
Jawel, is niet makkelijk. Ligt een beetje, het leunt aan bij het Frans. Hè? Uiteindelijk zit er redelijk wat Franse invloeden in. Het is een mengeling een beetje tussen de twee. Maar intussen ben ik op het punt dat ik het allemaal wel versta en dat ik me begin redelijk uit te drukken. Ik heb onlangs Carles Puyol kunnen voor de dag voor de Classico online interviewen. En dan was ik wel een beetje trots dat ik dat niet alleen omdat het Puyol was, maar dat ik het in het Catalaans heb kunnen doen. Maar dat moet ik wel
voorbereiden.
Hebben
die dan meer respect voor u, omdat je het in het Catalaans doet dan in Spaans? Catalanen?
Die mens vond dat toch wel tof, precies. Okay. Ja. Ja.
Dat is logisch. Misschien uw eigen taal dan.
Uiteraard.
En ik zeg ook tegen de mensen op vakantie nu, die ik teken, omdat ik zeg van, ja, oké, spreek me aan in het Catalaans. Als ik het niet begrijp, zal ik het wel zeggen. Of ik antwoord misschien in het Spaans, in het Castellaans. Maar ik probeer het nu via een zeer goede online cursus te verbeteren.
Mm-hmm. Jij bent van geboortejaar 89, hè? Niet? Of?
88. Eind 88. Okay. Dus ik zat nog in de Pampers toen hè, de eerste keer.
Maar ik wou eigenlijk wel weten, want wie is jouw favoriete speler in die geschiedenis van Barcelona? En je mag Messi niet kiezen.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Voor mij is Rivaldo. Ik ben verliefd geworden op Barcelona door Rivaldo en nadien Ronaldinho.
Mhm. Bij u ja, ik heb Ronaldinho kunnen ontmoeten vorig jaar en een paar keer zelfs.
In Gent?
Op twee dagen. Ja, de dag ervoor al op het Clessin, dus dat was wel speciaal. Ja, je kan Ronaldinho zeggen, je kan Xavi zeggen, je kan Iniesta zeggen, maar wie voor mij... en ik mag maar één zeggen.
Ja, ja.
Oh, dan moet ik echt twijfelen tussen Guardiola. Ja, dan ga ik voor Luis Enrique.
Oei, iemand die bij Real ook gespeeld heeft.
Ja, net daarom. Die zat in Madrid op kamers met posters van Barcelona, dat weet je toch? Dat was de poster van Barcelona toen hij voor Madrid speelde al. Hè?
Dat is toch geen Catalaan, hè? Een Asturier.
Ja. Maar de spirit die Luis Enrique in die ploeg bracht als speler toen, ook iemand die onwaarschijnlijk polyvalent is, want die kon zowel rechtsbuiten als linksachter spelen, letterlijk. Ik vond hem een fantastische voetballer. En ook als trainer vond ik hem zeer geschikt.
Ja,
jammer dat hij het nu met PSG... Ja,
niet in de finale geraakt van de Champions League. Wie wel in de finale zijn geraakt...
Oh.
is Dortmund. Koen heeft inderdaad een shirtje aan van
Geheel
Dortmund.
Toevallig.
Geheel toevallig. Niet omdat hij tegen Real supporter.
Nee.
Maar ik wil het wel uiteraard over Real Madrid hebben. Hè.
Moet dat echt?
Ja, toch. Okay. Anders krijg ik te veel commentaar op Twitter en andere social media dat we te veel een Barca-podcast zijn. Ik doe mijn hoed af. Titel, Champions League finale. Want is het de zesde keer in de laatste 11 edities zit
ze gaan
in de
die
finale.
Winnen,
ja, ze gaan die ook winnen, zegt Peter. Voilà.
De 15e, ik kom eraan. Onvermijdelijk.
Je hebt ook wel het lot een beetje getart gisteren, hè, Peter. Want je stuurde naar mij zo rond wedstrijd minuut 78. En ik wil het even toch zeggen, letterlijk wat erin stond. Zou het puntje eindelijk eens omgekeerd zijn? Dat Real veel beter is, maar de tegenstander er dan eens onverdiend mee aan de haal gaat. Waarop ik zeg, nog even wachten. Blijft Real. En ja, het is weer gebeurd. Hè? Ja. Sorry van datum.
Het is weer gebeurd.
Ik heb het ook gejinxed. Ik zit in een groep met veel Real-supporters. En ik was naar één Barça-supporter ook één op één aan het sturen. Van, ik durf nog niet sturen in de groep, maar Neuer gaat echt niks meer binnenlaten. En letterlijk twee minuten later doet hem daar die flosje. Ja. Los de
die speelde eigenlijk een fantastische wedstrijd.
Die speelde een mega-wedstrijd.
Maar het grootste,
en dan doet hij dat,
het grootste gevaar was, leek toch ook weg? Ik bedoel,
ja.
Vinicius leek door zijn beste krachten heen. Want oké, dat schot, maar dat is niet onhoudbaar. In principe pakt Neuer dat wel. En ik was ook nog aan het sturen met de jongste van mijn broer. En dat is een zware Real Madrid supporter. En we jennen elkaar zo'n beetje soms. En een beetje uitdagen. En die zei ook, wacht maar, Real maakt dat nog wel goed. En ja, dan gebeurt het toch.
Ja, en ook dat het dan, met alle respect voor die...
Joselu.
Ja, Joselu. 34-jarige huurling van Espanyol. Die speelde bij Stoke City. Ja, ik denk echt dat hij in een halve finale van de Champions League Björn Vlemings kunnen inbrengen. En die scoort de winnende goal. Hè. Ja.
Nu.
Er is een soort, Björn voor alle tegenstanders in dat toernooi is dat zo'n soort zwarte magie. Bijna als satanisme. Van, ja, die flikken dat toch. Maakt niet uit hoe. Ja. Maakt niet uit wie.
Ja.
Rodrigo toen tegen Manchester City 2 jaar geleden. Dat was ook met de kop. En dan met zo'n kattenpootje.
Het verschil nu is wel dat ze is bovenlagen. Dat is echt dominant.
Ja, dat is het verschil.
Maar dat is ook de eerste keer opnieuw in alle knock-out-wedstrijden.
Ja. Zelfs tegen Leipzig. Ja, lagen ze ook
nog tegen City. Ik bedoel, en ook nu in de heenwedstrijd in München was het niet overtuigend. En had het ook al 2-0 kunnen staan voor Bayern. Maar ze waren gisteren echt goed. Ze waren echt goed.
Het was hun beste match.
Was echt onhoudbaar. Match. Ja. En
Kimmich.
Ja, Kimmich. Die heeft echt duizelingen, denk ik.
Je moet niet naar Barcelona komen.
Nee,
als
toch niet. De nieuwe
als,
ook
Barcelona, als je door Vinicius zo vernederd wordt, dan mag je bij München blijven. Hè.
Dus, maar dan, als je dan ook ziet, op het moment dat die 1-1 valt, dan zou ik echt gezegd hebben, ja, je moet zelfs niet meer kijken. Het wordt nog 2-1, hoor. Die verlengingen komen
je
er niet.
Je voelt
komen er niet. Die bal gaat er nog in.
Ja.
Nou ja, goed, oké. Maar laat ons toch zeggen dat het dan jammer is dat er helemaal op het eind nog iets gebeurt, waardoor er toch weer een beetje een reuk in
aan is. Ja, we hebben daarover gediscussieerd, maar ik wil nog een andere nuance even toevoegen. Dat klopt, hè. De scheidsrechter gaat in de fout, de lijnrechter in eerste instantie.
Dat is een zware fout.
Een zware fout.
Tuchel heeft daar ook achteraf, bedoel, op de persconferentie gezegd, je kan het je niet voorstellen waarom hoe het die mensen het in zijn hoofd haalt om te vlaggen en dat de scheidsrechter ook meteen maar fluit.
Stel, hè, dat doelpunt niet was afgekeurd, hè, en dat Loenen er niet bij had gekund, dat het allemaal was geëindigd op een gelijkspel, dan gingen we wel naar verlengingen en penalties. Dan gaf je toch nog altijd mega veel kans aan Real Madrid om toch de finale te
maken. Dan zat Bayern er wel nog in. Snap je? Ja. Nu liggen ze eruit en zijn ze enorm gefrustreerd.
Sané al gewisseld, Kane al gewisseld.
Wat er op dat moment op stond, Choupo-Moting en dat soort.
Het is altijd gevaarlijk om als Barça-fan iets over arbitrage te zeggen, maar bij Bayern, als je nu denkt even in het hoofd van een supporter van Bayern, x aantal jaar geleden heeft Cristiano Ronaldo ook 2 doelpunten gemaakt uit buitenspel in een cruciale knock-out match tegen Bayern. Dus die fans van Bayern, die hebben zoiets van elke keer als wij in Bernabeu komen, worden wij geflikt. Dus dan moet je ergens
wel
begrijpen.
Ik zou eens vragen aan de Dortmund-supporters of zij dat heel erg vinden voor Bayern München. Want ik denk dat er in de Bundesliga redelijk veel de verschillende jaren...
Ja, dat kan zijn. Maar ja, je zult eens een keer dat mee hebben en een keer dat tegen hebben. Maar als je dat 2 keer tegen hebt, in hetzelfde stadion, tegen dezelfde tegenstander, in hetzelfde toernooi, dan voelt je je wel slecht. Maar nogmaals, als Barça-fan is dat heel gevaarlijk om daar iets over te zeggen.
Waarom?
Omdat wij ook wel eens de scheidsrechter hebben meegehad in cruciale wedstrijden.
Mm-hmm. Wedstrijd,
toch? Voorbeelden?
Ja. De remontada.
De remontada, ik bedoel, waar je aanwezig was.
De remontada.
Chelsea, 15 jaar geleden.
Ja, maar dat was gewoon een slechte scheids.
Zijn er echt niet meer. Nee, die heeft ze aan 2 kanten. En in de heenwedstrijd zijn er een aantal dingen ook helemaal fout gegaan. Of Barcelona had die met een grote verschil gewonnen. Ja. Dus,
Abidal heeft daar onterecht rood gekregen.
Ja, Stamford Bridge is eigenlijk niet helemaal correct.
Ik ben een Atletico supporter en wij zijn een heel seizoen door La Liga gegaan zonder 1 keer een penalty te krijgen. Dus
maar ik bedoel ook vooral Barça tegen kleinere clubs in La Liga. Allee, los van Negreira dan, waar wil ik het zelfs
overal in elke.
Maar het is jammer clubs, dat er rond Real Madrid richting al die zegens in de Champions League iets te vaak in cruciale wedstrijden dingen zijn gebeurd. Als je nu dingen terugziet, bedoel die rode kaart van Arturo Vidal, bedoelde, er zijn nog een aantal buitenspeldoelpunten, doelpunt ook en overtreding van Sergio Ramos tegen Atletico in de finale. Ik bedoel, het is iets te veel gewoon. Dat ze hem echt eens winnen, gewoon met zonder polemica en echt in meerdere wedstrijden gewoon
dat ze
beter zijn
voor Wembley,
dan de tegenstander.
Wat we verwachten gewoon, daar trouwens in de finale.
Beter zijn dan de tegenstander. Tegen Liverpool waren ze ook niet beter. In Cardiff tegen Juve waren ze beter.
Ja, dat was volledig met Ronaldo nog. Hè.
Ja, toen waren ze beter. Maar
dat heb ik, met
penalties gewonnen tegen Atletico.
Hoe dwingen die dat af? Dat doelmannen flateren tegen hen. Dat was Karius in een finale. Ja. Nu Neuer. Ik zeg het, je pakte alles en dan doet hij dat. Ik snap, hoe dwingt hij dat af?
Dat dwingt je niet af. Hè?
Ja, dat is toch zwarte magie? Kom aan, dat is toch iets speciaals? Ik weet dat niet.
Maar om te vermijden dat er toch gezegd wordt, wat zijn die 2 aan het doen en zeker naar mij dan. Ik bedoel, ze waren gisteren echt goed, dat is 1. En 2, je moet het hen nageven. Mm-hmm. Ze gaan altijd tot het gaatje. Ja. Ze gaan tot het gaatje.
Het is vreemd dat Bellingham is niet de finishing touch.
Ja, dat is ook waar. En dat Jusco Boutisme, dat is nu net iets wat bij het huidige Barça ontbreekt.
Ja, exact.
En ook die eenheid die er dan is in die ploeg, om wat er ook gebeurt, totdat die kerel zijn laatste adem uitblaast op die
volle gas, hè?
En dan moet je het nageven.
Bij Barça is het vaak nog een tegengoal in het slot. Bij Real is het altijd... Die Classico is er ook zo'n voorbeeld van. Heel gelijkopgaande match en dan toch nog 3-2.
Dat een van de leden van de technische staf is ook Italiaanse fysio. Ik kan even niet op zijn naam komen, maar ik heb dus gezien ook hoe vaak dat die bij een ploeg zat dat tot in de finale in de Champions League. Dat was meer dan Ancelotti. Ja,
ze zijn oerfit.
9 keer of zo dat hij al in de Champions League finale raakte.
En in die slotfase ook, want op het moment dat 2-1 is, er wordt nog wel... Desnoods hakken ze iemand in 2. Hè. Zij doen dat dan gewoon. Hè. Zij maken die professionele fout.
Rudiger, Nacho, Carvajal, dat zijn de smeerlappen.
Maar Modric heeft in de Classico in Bernabeu gewoon langs achter iemand neergehaald. Zelfs Modric. Hè. Ja. Maar wat doet Pedri dan in die laatste fase? Even zo lichtjes aantikken van oei, sorry. En daar komt dan de 3-2 van. Dat is dan het verschil ook.
Dat is wat Gundogan altijd schrijft.
Daar gaan we straks denk ik nog wel misschien op doorbomen. Als we een evaluatie maken van de spelerskern van Barcelona. En wat er ontbreekt, wat er eventueel bij kan. Ja. We hadden het over Neuer, over een doelman die in de fout ging. Wou eigenlijk dan al een bruggetje maken naar de doelmannenkwestie bij Real Madrid. Want Loenen, fantastisch seizoen. Jongen heeft veel meegemaakt, heeft lang op zijn kansen moeten wachten. Niet altijd even overtuigend in het begin. Een eerdere blessure van
Kepa heeft ook gespeeld.
Dus. Kepa heeft ook gespeeld, inderdaad. Maar nu gaat er nog een knoop moeten doorgehaakt worden, hè? Op 1 juni.
Nee, natuurlijk niet.
Loenen is ook niet.
Nee. Ja.
Courtois speelt, natuurlijk wel.
Ja. Uiteraard. En dat is niet chauvinistisch, is gewoon met
natuurlijk wel.
Maar hoe erg is dat wel voor die jongen?
Courtois heeft individueel een Champions League finale gewonnen voor Real Madrid.
Ja. Zeker.
Hij heeft man of the match geweest in de finale van de Champions League. Die zet je niet op de bank in de finale van de Champions League. Nee, dat kan niet. Die speelt gewoon. Dus en dat is erg voor Loenen, ja, maar die speelt gewoon.
Ja, oké, dat is al
uitgemaakt. Dat is toch een beetje zoals Mignolet en Jakkers bij Club Brugge. Is Mignolet terug fit, dan speelt Mignolet.
Op training toevallig een blessure oplopen en dan is er helemaal geen polemica.
Jakkers was echt geblesseerd.
Qua timing is dat wel handig geweest.
Loenen zal dat ook wel beseffen. Ik bedoel, het is niet dat je achter een prutser tweede doelman zou zijn. Achter Courtois. En tot gisteren zou ik altijd gezegd hebben, beste doelman ter wereld, maar dan zei ik Neuer. En dan deed Neuer weer die flater, dus ik blijf eigenlijk erbij. Courtois is gewoon de beste doelman ter wereld. Die kun je niet op de bank zetten in zo'n wedstrijd. En het is jammer dat wij hem er niet zullen blijven op het TK.
Dus... Real Madrid, 3 keer gewonnen van Barcelona in het Clásico dit seizoen. Ze winnen de titel, plek in de finale op Wembley. Hoe hard zitten jullie daar echt mee in de maag?
Ja, omdat... Ik bedoel, de 2 Clásicos die in de Supercopa, daar... Ja, oké. Maar de 2 in de Liga... Xavi heeft gelijk, hè. Barcelona was thuis zeker, maar ook zelfs in Bernabeu voor een stuk. Dat had een gelijkspel, denk ik, fair moeten zijn. Hij was op die wedstrijd. Maar in Barcelona, Montjuïc, moet Barça gewoon die wedstrijd winnen. Hè?
Ja.
Gewoon beter. Gewoon 70
65 minuten echt gedomineerd.
Gewoon beter. Oké, ook misschien niet meer helemaal doorgeduwd de tweede helft. Maar aan de rust moet je meer voorstaan. En laat ons niet de toch wel redelijk duidelijke penaltyfout op Araujo niet vergeten. Die wordt er gewoon helemaal omver getrokken. Terwijl hij in de eerste zone had misschien die corner kunnen binnenkoppen. Die komt er niet. En dan uit het niets die trap van Bellingham met die 1-1. Schitterende goal natuurlijk. En dan nog ook die 1-2. Dus de manier waarop is vervelend. Is vervelend.
En ook omdat het verschil tussen Barça en Real minder groot is dan de...
Ja, op het veld is dat echt niet...
De standings zijn eigenlijk overdreven, het verschil.
Ja, zeker.
Maar dat was vorig jaar misschien ook. Hè? Vorig jaar was 10 punten in het voordeel van Barça. Dat verschil was misschien ook niet zo groot toen. Het verschil tussen beide ploegen is best klein, vind ik. En dat is frustrerend dat Real er nu mee aan de haal gaat. Dat die weer in de finale van de Champions League staan. Ik denk echt dat we een moment van zinsverbijstering van Araujo verwijderd waren van een Clásico in de Champions League finale. Want als we geen rode kaart pakken tegen PSG, liggen we er nooit uit. En tegen Dortmund, met alle respect, denk ik dat we het ook wel hadden kunnen halen. En ja, dan hadden we nu nog een totale apotheose op het einde van het seizoen. En nu is het seizoen voorbij voor Barça. Of na die match tegen PSG was het seizoen voorbij voor Barça. En moet je dan weer zien? Ja, ik vind het dan... Is dat frustrerend dat je dan Real weer die finale ziet halen? Ja, ook omdat er heel veel Real supporters mij dan liggen vol te spammen. En liggen te triggeren en ik kan daar niet goed tegen.
Ik ben blij dat ik Atletico man ben. De enige ploeg die Real heeft geklopt, 2 keer zelfs dit seizoen. Dus
Maar niet in die finale.
Voor de rest speelden ze een draak van een seizoen.
Maar heb je daaraan als je vierde wordt en ook vroeg in de Champions League
uitlicht? Buitenshuis spelen die even slecht als Almeria. Nee, Almeria is juist goed buitenshuis.
Dat onthoudt niemand.
Maar aangezien je hebt het dan over die zwarte magie en ook de connectie van Real met finales. Ik bedoel, dat is ook een geschiedenis. Real Madrid hoeft geen wedstrijd en zeker niet een finale beter te zijn dan de tegenstander, helemaal niet zelfs om ze te winnen. Dus, hoe groot was de kans, denk je, als Barça tegen Real Madrid de Champions League finale had gewonnen, gespeeld, dat Barça zou winnen?
Ik heb Barça
dat
in mijn leven,
pijnlijker geweest.
Ik heb Barça in mijn leven nog geen Champions League finale weten verliezen.
Ja, ik wel.
Ja, ik niet.
Tegen AC Milan. En
dat was ook pijnlijk.
Toen speelde
dat was ik te klein
voetbal.
Daar was ik te klein voor.
Hallo.
Maar deze eeuw, als Barça de finale haalde, wonnen ze hem ook altijd. Dus ik had het wel willen zien. En zoals gezegd, in die 2 Clásicos in La Liga, het verschil was miniem.
Ja.
En Barça was...
Dus jullie vrezen niet, want er komt nu wel iemand bij Real Madrid. En laat ons eerlijk zijn, de kans dat er iemand van hetzelfde kaliber bij komt bij Barcelona, ik heb het over Mbappé, is niet heel.
Ja, maar denk je dat een goede zaak is voor het evenwicht daar? In de kleedkamer?
Dat is eigenlijk een belangrijke vraag die je moet stellen. Hè?
Waar ga je hem zetten? Ja, waar ga je hem zetten?
Ja, ik wil graag links, hè. En daar staat op dit moment misschien wel de beste speler van de league.
Als je hem gisteren zag spelen, beste speler misschien van de wereld. Op zijn dag is Vinicius onstopbaar. En ik heb nu de belangrijke matchen van Mbappé gezien, want met alle respect, ik kijk niet naar de Ligue 1. Ik heb hem tegen Barça, ik vond hem niet goed. Tegen Dortmund, sorry, was zelfs gewoon slecht. Is afgemaakt in L'Equipe, had een 2 op 10 gekregen. Dat is misschien wel streng, maar hij was nergens. En ja, ik heb daar op dit moment eigenlijk, dat is heel vreemd om te zeggen, niet zoveel schrik voor, dat het verschil nog groter gaat worden.
Zijn jullie nu een toekomst aan het voorspellen dat er een soort Eden Hazard-scenario zit aan te komen?
Ik zou er niet van schrikken.
Daar hopen
wij op. Ik zou er niet van schrikken. Ja, ik zou er niet van schrikken.
Nee, Eden Hazard, je bedoelt dat hem ook overgewicht en niet in die
vooral
gewoon dat geen geslaagde
naam.
Ja, dat het geen geslaagde.
En er komt niks van.
Ik zou toch nog eens nadenken, moest ik Real zijn. En dat is nu niet omgekeerde psychologie of zo.
Als Florentino Perez twijfelt, dan zal Laporta wel snel bellen, denk ik, naar papa Mbappé om te zeggen...
Is dat transfervrij nu?
Ja.
Ja.
Maar je moet wel.
Stevig loon.
Ja, stevig loon en portretrechten.
Stevigste lonen worden nog altijd in Barcelona betaald.
Maar zou hij niet ook gewoon kunnen renderen als centrumspits? In een
ik zie Real Madrid het, ik met dan... Zoals ze gisteren starten tegen Bayern, is toch gewoon... Waar past je hem in? Wie haalt je eruit? Ik vind echt een lastige.
Grosselu.
Ja, maar die start niet aan. Ja. Je kunt niet Mbappé inbrengen in de 85e minuut.
Nee, dat is waar.
Om ga je Bellingham echt als een van je drie middenvelders zetten? Dat weet ik niet. Ik denk, Ancelotti zal het niet doen. Nee, die wil toch altijd een beetje meer.
Ja, Tchouaméni.
Maar ik vind Mbappé, ik mis een beetje dat ontwapenende van Mbappé. Bij Monaco nog.
Ja,
ik mis dat soms.
Ja, toen was hij echt fenomenaal.
Ik heb die wedstrijd tegen Manchester City in Monaco in de Champions League commentaar gegeven. Ja. En dat was de ontluikende Mbappé. Dat was echt, wat een sensatie. Wat een versnelling. In de versnelling nog.
Maar dat zie je nu nog. Hè. Bedoel, we hebben Qatar ook gezien. Hè, waar hij in die finale... Okay, hij verliest wel, maar die versnelling daar heeft hij nog altijd wel. Ja,
in die finale, met alle respect, iedereen verkijkt zich ook op die hat-trick, denk ik. Maar die is 80 minuten onzichtbaar geweest. Hè. Mm-hmm. Ik heb die finale gezien.
Ja, maar ik weet niet, Mbappé... In die 10 minuten is die wel wauw. Hij
scoort een wereldgoal en 2 penalties. Ja, enfin, ik wil hem niet minimaliseren. Nee. Voor mij is het potentieel nog altijd de beste ter wereld.
Ja, dat denk ik ook.
Voor de komende jaren. Maar hij blijft zo wat hangen precies.
Dat vind ik ook.
Er scheelt iets. Ja. Ik weet het niet.
Ik vind niet dat zijn rendement, en gewoon ook hoe hij speelt, zijn prestaties en zijn rendement, in balans zijn met zijn talent. Of
we gaan dit wel met zijn talent. Even opknippen en binnen dit en 7 maanden zo nog eens... Ja.
Dan moet je zakdoekjes
kijken of dit totaal weg van de waarheid is of niet.
Effectief, toen hij bij Monaco speelde en zich aan de wereld toonde van kijk, ik ben hier. Ik
heeft 7 jaar bij PSG gespeeld. Je kunt niet zeggen dat dat 7 matige jaren waren. Hè?
Nee, uiteraard niet. Hij heeft 2 WK-finales gespeeld in die periode.
Ja, maar niet met PSG uiteraard. Nee, maar PSG...
Bij PSG, ja, sorry, de Ligue 1 winnen, ja, dat maakt niet uit met wie dat je daar...
Champions League verloren, ja.
Okay, ja. Ja, en nu weer er niet geraakt. En vooral ook, hij is al 25, hè. Je mocht het niet vergelijken met Messi, maar Messi had al 4 Ballon d'Ors en 3 Champions Leagues gewonnen. Op die
misschien moeten we nu even toch nog teruggaan naar de smeerlappen van Real Madrid.
Om af te sluiten.
Ik wil eigenlijk gewoon van Peter weten, want daarnet waren we het al een beetje aan het aanraken. Welke speler van Real zou jij op dit moment in de ploeg van Barça willen? Dat mogen er meer zijn, uiteraard.
Ja, ik bedoel, even... Het lijkt evident dat je dan Bellingham noemt, omdat hij niet alleen iemand is die bepalend is, maar ook omdat hij wel een leidersfiguur aan het worden is en zal worden. En dat dat iets is wat in het huidige Barça wel ontbreekt.
En PR-gewijs ook. PR-gewijs. Gewoon als hij praat.
Public relations is fantastisch. Wow.
Vinicius niet, sorry, dat zou ik niet kiezen. Als ik dan verder...
Je hebt een karakter te maken dan. Of?
Ja, gewoon in het algemeen. Fede Valverde vind ik eigenlijk wel. Strafspel.
Ik kan nog een andere kiezen.
Strafvervoer.
Rüdiger.
Kijk, daar wil ik naartoe. Hè.
Ik wil Rüdiger.
Dat type.
Ik heb Haaland in die 2 matchen tegen Real niet gezien. En zo'n verdediger mist Bart. Ik vind Araujo... Ik heb die al lang
niet alleen
verdedigd.
Zo'n verdediger, zo'n profiel, die mentaliteit.
Ja,
ik denk Gavi is degene dat daar het dichtste tegen aanstuurt.
Rüdiger.
Qua karakter en qua... we gaan eens even de fighting spirit bovenhalen. En als het vuil kan... Dan durft hij het ook wel eens te doen.
Rüdiger is zo die gast die je speelt dat niet graag tegen. Je wilt dat hij bij u speelt. Dat is geen mooie...
De Van Bommel. Over Van Bommel zeiden we dat vroeger ook.
Geen mooie, die kan geen poot shotten volgens mij, Rüdiger. Maar hij heeft wel Haaland gewoon in zijn binnenzak gestoken. Dat wil ik vast.
Dus is de penalty omgezet ook tegen Manchester City.
En nu het precies een assist. Dus hij kan wel de poot shotten. Ja, nee, maar het is... Ik vind dat heel, heel vreemd dat ik dat nu zeg. Want ik had dat nooit gedacht toen hij naar Real Madrid ging. Maar ja, zo'n type...
Maar je zegt,
ik
kan geen poot shotten.
Ja, nee, dat
gaan
is bij...
We, gaan we bij ons van achter niet zetten,
Ah ja, zo, ja.
Dan laat Araujo dan voetballen zo sterk?
Nee, laat Cubarsie uitvoetballen en laat Rudiger gewoon de aanvaller van de tegenstander opeten. Volgens mij lijkt dat een ideale combinatie.
Allee dan. Ja.
Ik denk niet dat het snel gaat gebeuren. Oké, genoeg over Real. Laten we anders een Catalaans hoofdstuk aansnijden, maar niet Barça. Wel de huidige nummer 2 in La Liga, en dat is Girona. Ik zei daarnet, hoed af voor Real Madrid, maar ook hoed af voor Mitchell en Girona. Barcelona 2 keer met 4-2 verloren. Ik vind het enorm cool om te zien in die wedstrijden waarin ze zelfs onderliggen, hoe ze toch in geen tijd 3 versnellingen hoger kunnen schakelen. En niet alleen Barcelona, maar ook andere teams in La Liga gewoon kunnen verrassen in snelheid pakken.
Nou, vooral dat ze dat nog kunnen op speeldag 34. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat die ergens gingen stilvallen.
Ze hebben een dip gekend.
Ze, even stilgevallen, ja.
Maar ze blijven nu ook dat soort matchen nog winnen. Hè. Op het moment dat 1-2 staat in minuut 65 of zo, en ze smijten Porto erin, dan denk ik niet, ja, ze gaan hier nog overgaan en 4-2 winnen. Dat ging niet in de lucht of zo. Totaal niet. En dat gebeurt nog.
En daar was ook een vlaag van zinsverbijstering nu van Sergio Roberto.
Ik wou zeggen, assist
onwaarschijnlijk dat je daar in je hoofd haalt om uit balans te zijn en nog proberen terug te spelen. En
dat is blijkbaar wel goed om zijn contract open te breken. Ja. Want hij blijft.
Ja, om nog een jaar. Ik bedoel, alle respect voor Sergio Roberto. Zal eeuwig de man blijven van de remontada, de 6-1. Speler van het huis. Eigenlijk opgeleid als middenvelder, maar heel vaak dienst gedaan als rechtsachter. Deed zijn ding, deed niet te vaak dingen verkeerd. De laatste jaren is dat minder het geval. Doet hij wel dingen verkeerd. En is hij geen meerwaarde meer. Heeft een paar goede wedstrijden nog dit seizoen gespeeld.
Napoli, soms belangrijke goals.
Ja, soms nog. Ja. Soms nog. Maar als je hem nu nog een jaar bijgeeft, zo van oké, je mag nog, je bent eigenlijk nog de eerste aanvoerder. En weet je, als we tegen Cultural Leonessa spelen in de eerste ronde van de beker, mag je nog meedoen. Maar we gaan u wel niet meer betalen, hè? Bij manier van spreken. Ja. Zo'n contractverlenging vind ik nog oké, maar voorts, daar gaan we toch niet meer op bouwen, denk ik, op Sergio Roberto.
Maar Girona, hè? Hoe kijken jullie eigenlijk naar dat succes? Want ze zitten nu voor het eerst in Europees voetbal. Ze hebben zelfs Champions League afgedwongen.
Tof.
Maar is het niet een beetje... Tof. Want veel mensen maken dan ook wel de kritische noot. Het is fake, City Football Group. Het is geen traditionsverein. De laatste 20 jaar pas echt op de proppen gekomen. In het Montelivi zitten misschien, 90% Barca-fans ook?
Ja, veel.
Dus is dat geen, ik zou zeggen, soort semi-fake club?
Nee, dat is een mooi verhaal eigenlijk. Girona is een mooi verhaal. En in die stad leeft dat ook wel, hoor. En die club, daar is echt een geest gegroeid. En onder Michel, bedoel, je moet die mens alle credits geven.
Spreekt ook fluent Catalaans, hè?
Is het inderdaad gaan leren en stond
Madrileen, erop, die spreekt gewoon Catalaan.
Stond erop van in het begin om zijn persconferenties. En je hoort dat er nog wel een beetje aan, want zijn articulatie is niet helemaal puur Catalaan. Maar hij doet het wel. Ik vind dat wel schitterend. Mm-hmm. En zijn pep talks, bedoel, jullie hebben dat ook wel eens allemaal gezien op YouTube of op de Instagram-account van Girona.
Maar pep talks die hij misschien geleend heeft van Pep. Want er zijn vergaderingen, hè, tussen Man City en Girona, waar de trainer van City eigenlijk zijn filosofie had te doeken.
Maar in welke mate is dat nu van City zomaar 30% of 40%? Dat is niet lommel of zo.
Nee,
dat is een ander verhaal.
Er is wel een uitwisseling van ideeën. Niet 100% van financiën, budget. Het is 40 keer minder dan Barcelona, denk ik, qua budget. Maar ja, ik denk...
Ja, en via de broer natuurlijk.
Uiteraard. Perez zit daar, hè. Ja.
Ja. Die is een van de hoofdaandeelhouders.
Maar het is toch gewoon een mooi verhaal. En voor het regionale, om het dan zo te zeggen, voetbal in Catalonië, is dat een fantastische zaak.
Hè? Zou jij dat erg vinden, moesten die boven Barça eindigen?
Nee.
Maar zou dat ook, want jij stuurde dat, de Supercoppa. Dan ga je niet naar de Supercoppa.
Ja. Dat kost wel 6 miljoen.
Dat zijn inkomsten die dat Barça wel goed kan gebruiken. Maar absoluut. Ik heb echt zoiets als supporter. Dan gaan we niet naar Saudi-Arabië dit jaar. Whatever. En Girona had hij zich gegund. Moeten die Saoedi's veel geld betalen om Girona te zien spelen?
Veel uitblinkers bij die ploeg. De beste, zeker intrinsiek. Volstond niet voor PSV. Zat bij Troyes, die nu naar derde klasse zakken. Savinho. Die gaat naar Man City. Ja. Wordt dat een concurrent voor Jeremy Doku?
Dat is misschien nog wat vroeg, maar ze gaan wel roteren. Die gaan wel zijn kans krijgen, volgens mij.
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat hij wel een beetje op gelijke voet straks start.
Razendsnel ook, hè, in de eerste meters.
Ja, niet zoals Doku, hè, maar toch.
Tegen Barcelona.
Ja, maar iets meer over zijn.
Ja. denk ik wel meer inzicht dan Doku.
Zal meer assist geven, ook, denk ik, dan, hè, dan Jeremy Doku uiteindelijk.
Zou kunnen. Bespeelt iets beter de ruimte.
Maar goed. Wie daar ook nog speelt, is Eric Garcia. Hij heeft zich echt wel herpakt.
Dat mocht ook.
Welkom terug, of?
Ja.
Dus volgens
ik geloof nog in Eric.
En is dat dan achterin, als Araujo blijft, Araujo eruit, Koundé op de flank houden, Inigo Martinez op de bank, en dan beginnen met het voetballend vermogen van Eric Garcia?
Koundé of Larry Merci? Wat mij betreft. Ja.
Ik zeg Araujo verkopen.
Oké.
Okay. Omdat dus je daar meer op kan kiezen.
In een ideale wereld zijn... vormt Eric Garcia en Pau Cubarsí het hart van de defensie volgend seizoen van Barcelona.
Als Eric Garcia zijn niveau echt optrekt en doortrekt, want met alle respect, maar Xavi heeft het ook nog gezegd, bij Girona uitblinken of het daar goed doen is
de druk
nog iets anders.
Is minder, hè?
Ja. Natuurlijk, hij heeft al bij Barça gezeten, hij weet wel wat dat is.
Zit hij nog altijd bij de nationale ploeg of wordt hij niet meer opgeroepen?
Hij zal nu misschien wel kans maken om opgevist te worden, maar die heeft wel niet de voorbije
interlands. Dat zou wel straf zijn dat je na een seizoen bij Girona mee naar het EK mag.
Alex Garcia zit daar ook.
Er is ook gesproken van Alex Garcia om die terug te
halen. Tegen Romeo. Ik zou zeggen, als ik Barcelona was...
Dat vergeten we eigenlijk, dat de beste speler, of als die aanvoerder vorig jaar van Girona, dat de enige transfer was van Barça dit seizoen waar geld voor betaald werd. Enfin, waar dan een transfer stond.
Ja, dat is wel maar... Oreo. 3,5 of zo.
Ja, dat was heel weinig, maar dat bleek ook gewoon een heel
stevig. Het enige wat we
hadden. Hij viel wel een beetje door de mand, kunnen we toch wel
zeggen. Ik heb die live zien spelen op de Bosuil.
Ik ook.
En dat was enorm pijnlijk. Enfin, ik was blij voor Antwerp, voor het Antwerpse voetbal, maar dat was enorm pijnlijk om die daar zo flagrant twee keer in de fout te zien gaan.
Ja. Ik zou heel lang over Stuani kunnen doorbabbelen, maar die zit tegenwoordig wel vaak op de bank als hij fit is. Omdat
er is een goede reden voor.
Ja, Artem Dovbik.
Porto, die mensen gun ik ook alles.
Fantastische invalbeurt.
Ik juich niet snel bij een doelpunt van een tegenstander aan Barcelona, maar bij die goal veerde ik wel even recht. Hoe dat hij die op de slof nam, dat was wel...
En daarna had hij eigenlijk nog een weergaloze assist ook in de maak, die van de lijn wordt gehaald.
Dat nog 6 keer zou kunnen.
Alagouti, dan moet je maar gewoon... Die stond er nog dan 20 minuten op. Hè. En hij had bijna 2 goals en 2 assists. Dus
een invalbeurt van het jaar.
Het is niet dat hij bij Real Sociedad of bij Getafe... Dat je dacht van, dit is een topper in wording of zo, helemaal.
Nee.
Maar goed, Dorfpik, daar wil ik naartoe. Gaat Wout Faes, die op het EK de baas kunnen in de groepsfase?
Je gaat er toch problemen mee hebben, denk ik. Stevige spits. En die, niemand kent die, hè. Dat is een beetje in de marge.
Hij
in
komt van Dnipropetrovsk. Ik dacht wel dat hij jonger is. Hij is al wel 26. Maar als je ziet ook hoe gemakkelijk hij doelpunten scoort. En alles glijdt van hem af, want hij mist ook penalties. En dat maakt allemaal niet uit.
Is die gekocht? Of is die is in een of andere constructie? Ja. Nee, die zit daar.
En er is dan ook nog een onderzoek naar, want blijkbaar zou de Oekraïnse belastingsinspectie daarop gestoten zijn dat ze te weinig geld hebben ontvangen. Dus dat gaat misschien nog een staartje krijgen, maar goed.
Die gaat wel spelen, denk ik, bij Oekraïne. Want Yaremchuk, die heeft een iets mindere, zit in iets mindere vorm.
Dan, ze roteren ook, hè? Want in de...
Bij de nationale ploeg.
Bij de nationale ploeg, in die barrages, om erbij te geraken. In de ene match starten Dovbik en in de andere Yaremchuk. Ze kunnen ook samen spelen, maar dat vind ik moeilijk. Dat zijn qua fysiognomie wel wat gelijkaardig. Ja. Ik denk Yaremchuk iets betere voeten, of toch in het afleggen, mee in het middenveld komen, net iets sterker. Maar Dovbik is een killer voor de goal. Hij zit nu aan 20.
In de box is hij echt... Hij voelt ook goed waar het bal valt.
Hij is mogelijk Pichichi dus. De eerste niet-lid van Real, Barça of Atletico sinds 2008. Weet je wie zijn voorganger is?
Oh, wacht. Danny Guiza zeggen.
Dat klopt. Ah. Ja, bij Mallorca, Danny Guiza. Nog altijd actief als voetballer ergens in eerste of tweede provinciaal op Mallorca bij een bescheiden team op zijn 43. Ja.
Maar Lewandowski kan nog, hè? Kan nog, hè?
Ik denk dat we toch eerder dan richting Bellingen moeten kijken. Nee,
die is stilgevallen, hè?
Is die stilgevallen? Nee.
Beetje, je weet toch dat Fermin Lopez meer goals heeft gemaakt in 2024 dan Jude Bellingen?
Ja. Nee, dat wist ik niet.
Ja, het is zo.
Fermin Lopez.
We zitten nu dus 20 voor Dovbik. 18 voor Bellingham. En
17 of 18?
Ja, ik denk Bellingham.
Lewandowski 18, 17.
Ja,
oké.
Okay. Die scoorden ook in het weekend. Hè. Ja. Hadden jullie niet liever Athletic Club gehad op het kampioenenbal dan Girona?
Nee.
San Mamés, Pet.
Laat die maar eens de Europa League winnen. Kan ook, hè?
Ja. Maar ik heb ook wel echt een stevige bon voor. Voor de Basken in het algemeen en voor heel dat verhaal. Omdat
Sorloth vergeten, die staat er ook nog mee 17.
Ja, die kan ook Danny Guiza opvolgen hè, als speler van Villarreal. Is het nu.
En Boudimir 16, dat zal moeilijk worden.
Nee, maar Girona, die gaan dat ook goed doen in de Champions League. Ga er maar naartoe, hoor.
Ja, maar gaat het op Montilivi zijn?
Ze hebben Camp Nou aangevraagd, of niet?
Nee, ze hebben Montjuïc aangevraagd.
Montjuïc.
Maar ze hebben nu een capaciteit van 14.000, maar dat is niet helemaal in orde volgens de UEFA. En ze kunnen niet met tijdelijke extra tribunes, want dat wordt niet, dat is te korte termijn en zal ook niet toegelaten worden. Dus moeten ze hun capaciteit terugschroeven naar 9.000 of zo, om het echt volgens de regels van de UEFA te houden. Maar dan kun je niet al je abonnees zetten.
Dat is een probleem.
Dat is dan toch wel een issue, denk ik. En vandaar dat er gedacht wordt om met Barcelona het stadion te delen, Montjuïc. Maar Barcelona heeft tegelijkertijd ook Camp Nou aangevraagd voor volgend seizoen bij de UEFA.
Ja, maar dat is pas vanaf 2025. Hè, want ze zullen pas midden december een eerste wedstrijd in de Liga normaal gezien.
Mocht het toch Montilivi blijven, dan zijn ze volgend seizoen wel gegarandeerd kleinste arena van het kampioenenbal. Dan nemen ze de fakkel over van. Wie was dit seizoen kleinste arena?
In de Champions League. Ja.
Bent er al meermaals geweest.
Antwerpen.
Ja, Deurne-Noord. Bon, nu kunnen we over naar de real stuff. Naar het Luik Blaugrana. Hè. Peter, jij bent iemand die beter geïnformeerd is, denk ik, dan Koen en ik zelf, over wat er in de achterkamers zich allemaal afspeelt. Wat is zo de laatste sexy info dat je voor ons hebt?
Dat de bom wel eens zou kunnen gaan ontploffen. De komende weken of maanden.
De bom met Xavi, bedoel je?
De Laporta-bom.
Ja, kan. Er zijn wel wat dingen die aan het bewegen zijn. Wat je al eens gesuggereerd hebt, dat het zou kunnen dat Xavi er nog uitgaat, dat is niet uitgesloten. Dat zou best kunnen dat Laporta
dus
in een zotte bui.
Dus als Barça niet tweede eindigt, is het toch gedaan.
En binnen het bestuur dat niet iedereen op dezelfde lijn zit, dat is ook een van de grote problemen om het nog maar eens over Real Madrid te hebben. Mm. Daar zegt Florentino, jongens, zo is het, hè. Dan gaat hij eruit of wat dan ook. En dat is dan, de rangen worden gesloten. Dat op het officiële diner van de beide besturen voor de Classico onlangs Florentino Perez tegen Joan Laporta heeft gezegd, maar zij is kalm, waarom zijn jullie zo nerveus als je niks wint dit jaar? Dus, zo erg is dat toch niet? Maar dat is dus... Dat is dus ook Real Madrid, want die hebben ook jaren en blanco gehad. Hè? Worden voor de derde keer kampioen of drie keer kampioen in 10 jaar of zo. Hè? Ik bedoel, Champions League zit er natuurlijk ook wel een aantal keer.
Maar vorig jaar hebben die toch niks gewonnen, bijvoorbeeld?
De beker.
Copa del Rey.
De beker, ja.
Toorstprijs.
Ik bedoel, maar dat is dan ook het verschil. Daar worden de rangen gesloten. En terwijl in Barcelona heb je zoveel belangengroepen die elkaar... En daar wordt getrokken
voetbal is
links
politiek,
en rechts.
Hè? Ik denk dat je misschien beter zo de vergelijking kunt maken. Real Madrid is Rusland. En Barcelona,
we zijn wel een democratie.
België of Nederland.
We zijn wel een democratie, maar eer dat we op dezelfde lijn zitten. Ja. En als er eens iets fout gaat. En je hebt altijd mensen die aan een volgende kandidatuur denken als voorzitter. En ja, die hebben dan een aantal invloedrijke mensen weer in de pers.
Dat is dan de groep Font.
Victor Font of Tony Freixa, wie er allemaal al geweest is. En die hebben natuurlijk hun belangen om over dit of dat onderwerp dingen los te laten of te weten te komen. En via hun links in de pers. Maar, en daardoor ook is onder meer wat Xavi gezegd heeft in januari en toen als reden heeft aangegrepen van ik stop ermee straks. Het is nooit rustig in de club. Hè. Als je alles wint, dan misschien wel en dan is iedereen...
Maar wat is specifiek concreet aan die bom die gaat ontploffen? Is dat echt Laporta vertrek?
Dat zeg ik niet. Dat weet ik niet, maar dat er dingen aan het bewegen zijn, dat is duidelijk. Hij krijgt meer tegenkanting binnen het bestuur. Er zijn heel veel mensen uitgestapt. Er zijn verschillende mensen die eigenlijk in het begin in de ploeg zaten.
Alemán bijvoorbeeld.
Ja, Matteo Alemán ook. Maar ook gewoon directivos die in het bestuur zaten, die er zijn uitgestapt. Mm. Verschillende mensen die in verschillende posities in de club zaten, zijn er intussen niet meer. Die zeiden van, we kunnen niks doen of we zijn niet akkoord.
Heeft dat ook te maken met het feit dat hij Deco binnengehaald heeft en met Deco eigenlijk ook wel George Mendes?
Ook. Voor alle duidelijkheid, ik heb dus bij de voorzittersverkiezingen wel voor Joan Laporta gestemd. Ook omdat ik er een persoonlijke band een beetje mee had.
En ook uit nostalgie veronderstel
ik. Ook voor een stuk. En Cruijff destijds, hij is een Cruijffist. Maar of dat de juiste keuze was, dat weet ik niet. Ik heb de motie van wantrouwen tegen Bartomeu gesteund destijds. Okay, die heeft wel, ook wel dingen wel wat fout gedaan.
Ja, natuurlijk. Die heeft er wel echt een zootje van gemaakt.
Ja, ja. Ja.
Hebben wij alleen
is de vraag of in welke mate Joan Laporta er nu veel meer van gebakken heeft. Want de balans is sportief gezien, okay, kampioen geworden. En was het toen met Koeman? We hebben nog een beker gewonnen ook.
Ja,
Messi heeft nog een beker gewonnen.
Ja, Messi heeft nog een beker gewonnen, maar er zijn wel wat dingen die hij beloofd had of die er niet gekomen zijn. Hè? Bedoel, Messi is niet teruggekomen. Hè? Is niet gebleven en is ook niet teruggekomen. Nee. Hè?
Maar er wordt toch altijd verwezen naar die financiële puinhoop die Bartomeu heeft achtergelaten en waar Laporta nu nog mee zit. Of is het dan veel te kort door de bocht? Is dat niet alleen het probleem op dit moment?
Dat is zeker nog altijd een van de problemen. Ja. Zeker nog altijd een van de problemen. En het ziet er financieel ietsje beter uit, maar niet veel beter dan vorige zomer.
Is dat dan voor Nike bijvoorbeeld? Dat ze daar zoveel miljard over 10 jaar tijd gaan krijgen van Nike.
Of het dan beter zou zijn? Nee, er zijn wel een aantal opkuisoperaties geweest. Alleen, er is natuurlijk belangrijk patrimonium verkocht. Hè?
Ja.
Ik bedoel, er zijn dingen...
TV-recht.
Ja, er is van alles verkocht. Hè? En ook zaken waar dat nog altijd geen geld van gekomen is.
Studios, ja.
Barça Vision dan was, ja. 49% verkocht. Eerst dan die Orpheus-groep, de socios.com. Dat geld, die moesten allebei voor 100 miljoen zorgen. Ja.
En Jordi Raura van Media Pro is nu met dat geld op de brug gekomen.
Ja, dat is dan de Orpheus-groep van hem. Maar ook de valoratie, de waardebepaling van Barça Vision. Want Barça Studios is Barça Vision geworden. Op 400 miljoen, daar klopt ook, kloppen ook een aantal dingen niet mee. Dus die ongeveer 200 miljoen die onder die twee bedrijven, dat geld is er niet gekomen. Dat bedoel ik, 10 en 30 en 30 en 30.
Ja, dus, ja.
En dan heeft hem dat willen hernegociëren. En dat is dan via die Libero-groep en nog een andere groep, een Cypriotische groep. Maar en in stukjes. En ze hebben dan zelf als bestuur voor een gedeelte daarvan garant moeten staan, een garantie moeten geven, persoonlijk. Mm-hmm. De helft van die eerste 40 miljoen, maar die moest er dan eerst in september komen, dan zeker voor het einde van het jaar, die is er nog niet. 40 plus 60 van Libero, dus die 100 miljoen, dat is al een gat. Dat is echt een probleem, want...
Je zegt België, dat is, hè, een begroting.
Ja, maar er is naar de Liga ook gebruikt. Dat is als een soort van garantie gebruikt naar de Liga. Van, ja, maar we gaan dat wel krijgen. Hè. Ja, maar we gaan dat in proces steken. Daar blijkt geen bewijs van te zijn dat ze dat inderdaad in proces steken. Wat ze trouwens ook niet hebben gedaan met socios.com en de Orpheus-groep, heb ik nu pas nog gelezen. Dat zijn allemaal hele rare, mistige zaken. Mm-hmm. En de vraag is, hoe kuis je dat straks op? Hè? Want dat gat moet ergens
wel... Spelers verkopen.
Dat is een van de zaken. En die bonus van een contractverlenging met Nike zou kunnen helpen. Want daar spreken we van 100 miljoen bonus. Ja. Hè? Plus dan 125 miljoen per jaar over 10 jaar. Dat is een gigantisch bedrag. Maar er wordt nu ook al gezegd, ja, het zou kunnen vallen, een van deze. Maar... Die 100 miljoen bonus die ze zouden krijgen als loyaliteit. Ja, in welke modaliteiten worden die... is dat in stukken?
Ja,
is
dat elk jaar zoveel?
Hebben ze ook een probleem? Ja, ja. Die 100 miljoen zouden ze zo moeten...
Het plafond met 200 miljoen nog verlagen, hè, naar volgend seizoen.
Ook, ja. Wat ook niet makkelijk is. Met stijgende loon. Hè, want Lewandowski, die gaat naar 30 miljoen. Hè, in
32, zag ik zelfs.
Ja. Frankie... Wat hij toen heeft afgelaten, daar komt er nu gradueel terug bij.
Tuurlijk, ja.
Bedoel, dus er zijn al sowieso...
blij zijn dat Piqué gestopt is eigenlijk.
En gezegd, het moet niks meer hebben eigenlijk. Maar dus er zijn sowieso een aantal spelers, als je die houdt, en je kan moeilijk zeggen, ja, we gaan dat toch niet doen. Ik bedoel, ja, je kan ze niet ongelijk geven. Dat Lewandowski dat contract getekend heeft, dat Frenkie toen gezegd heeft, okay, ik laat een deel vallen, maar... ja.
Als ik dit nu allemaal hoor, hè, dan denk ik, oei, gaat Barcelona moeten afstappen van zijn socios-driven systeem? Gaan ze er een BV van moeten, een MV van moeten maken?
Er is ook al sprake van, er wordt ook soms gezegd van, ja, waarom zou je niet...
Real Madrid zou dat ook overwegen. Hè, om...
Ja, Bayern heeft uiteindelijk, er is een gedeelte van
51%
Bayern...
51%
bij Allianz, bij Adidas en bij Audi.
En Real zou naar dat systeem willen. Hetzelfde als bij Bayern, dat je toch nog wel...
Ja, maar als je dat doet, ja, dan ben je direct uit de problemen, bij manier van spreken. Hè? Want de waardebepaling van de club, die zal nog altijd heel hoog zijn bij Barcelona ook. Dus dan ben je voor een stuk... Maar of
ik
dat
ben
gaat
niet
gebeuren,
romantisch ingesteld van dat moet zo blijven. De supporter moet diegene zijn die alles bepaalt bij Barcelona. Want dat gaat verdwijnen dan, hè?
Nee, die macht wordt gewoon iets kleiner. Die helemaal verdwijnen. Ja. Maar ja,
bij Bayern zijn er ook nog altijd die mid-glieden.
Ja,
maar dat is top. Misschien anders. Ja, bij Barcelona dat zal sowieso altijd heel gevoelig liggen. En ik ben intussen sinds 2006 socio. En trots op. Ook al kost mij dat alleen maar geld en heb ik daar verder weinig aan, is dat meer voor de eer. Maar je bent wel mee-eigenaar van de club en je beslist wel mee. Ben zelfs
maar nu... Jotti Jorda van El Chiringuito zegt, ja, elke socio moet 5 euro
geven.
Dat is te weinig, het is veel te weinig. Allee, ik bedoel, daar lost je veel te weinig mee op.
Hoeveel socios zijn er?
Hij heeft gezegd, alle supporters van Barcelona.
Ja, dat zijn er
150.000 ongeveer.
Ja. Alle supporters, dat zullen er een paar miljoen zijn. Ja, die allemaal 5 euro geven.
Een paar miljoen.
Maar dan kunnen die geen 15
wereldwijd? Ja, honderden miljoenen misschien.
Nou, ik denk toch wel...
Kunnen die geen 15 euro missen?
Ik kan 15 euro missen, hè. Ik leg het, geen probleem.
Ja, ik leg er als socio ook al ongeveer 190 neer per jaar. Dus daar wil ik gerust nog wel iets bij doen. Als dat kan helpen, willen we dat wel doen. Maar dat de problemen blijven, ja...
Is het nu een zekerheid, geen oplossing, is het een zekerheid dat er bepaalde spelers... geld gaan moeten opleveren, dat er al moeten verkocht worden. En voor hoeveel? 100, 150?
Dat is moeilijk. Maar
daarom schuif ik Araujo naar voren, omdat ik dit jaar een paar keer te veel heb weten flateren. En ik denk dat een Bayern of zo daar nog 70 of zo
ik heb hier wel,
voor wil leggen.
Een lijstje van spelers die aflopend contract hebben, dat zijn er niet veel. En spelers die gehuurd worden.
Ah, gehuurd.
Ja, en die terugkeren. Ansu Fati, Clément Lenglet, Serginho Dest, Eric Garcia, bij Girona, Pablo Torre bij Girona, Xavi Riyad van Betis, Julian Araujo van Las Palmas, die keren allemaal terug. En dan heb je Felix en Cancelo die naar Atletico en City terugkeren. Mm-hmm. En de enige aflopende contracten, als Sergio Roberto nog bevestigd wordt, is het zelfs maar één. Want Sergio Roberto had een aflopend contract en Alonso. Dat zijn de enige twee. Dus hoe ga je dat?
Dus je moet verkopen. Hè? Dus je gaat spelers naar de exit moeten duwen ook. Hè? Frenkie de Jong gaan we proberen.
Jong, niet het geld dat je erin hebt gestoken recupereren, denk ik.
Nee, maar
75 miljoen euro.
Daar gaat het al lang niet
iedereen
meer
over. Iedereen weet dat Barcelona in de shit zit.
Dat hebben we met Coutinho en Ousmane Dembélé ook niet kunnen doen. Hè? Met Griezmann, dat gaat niet meer. Hè? Ik bedoel, dat zijn verliesposten. Hè?
Ja, maar op Frenkie ga je toch niet te veel verliezen als je die verkoopt. Als Manchester United,
hoeveel
Chelsea,
was die? 85?
75.
75. De licht was wel.
Bayern...
die kunnen daar nog wel ook.
Daar ga je toch niet veel op verliezen. Ik ben wel geen voorstander van Frenkie weg te duwen, eerlijk gezegd.
Nee?
Nee. Ik zie Frenkie.
Er zijn veel supporters die vinden dat hij te weinig gebracht heeft sinds hij komt.
Ik zit in de twijfelfase nu.
Er zijn
drie enkel blessures.
Ja, vaak geblesseerd ook. Ja,
ja, komt dat nog goed.
Hoeveel verdient hij? Is de tweede best betaalde van La Liga. En hoeveel rendement geeft hij daarvoor in de plaats? Ik moet daar nuchter. Allee, ik ben een Frenkie lover. Dat is een fantastische voetballer. Er is maar één iemand ter wereld die kan wegdraaien.
Esthetisch gezien is dat het mooiste van het mooiste.
Ja. Hoewel hij soms te vaak ook met de bal loopt. Daar komt ook veel kritiek op. Hè. Hij beseft soms niet dat een bal sneller rolt dan dat
je
mee loopt.
Niemand gaat zo dartelen bal aan de voet, gracieus als Frenkie
die. Het mooiste was dat vorig jaar of 2 jaar geleden op Napoli. Dat hij dan die bal in de kruising draait. Ja, dat was Frenkie. Maar dat komt er zo weinig uit.
Hij draait iets te veel terug en speelt iets te veel breed nu. Of achteruit. En die infiltraties...
Het is de schoonste postbode ter wereld eigenlijk. Hè?
Ja, dat is wel mooi. Maar de infiltraties ook bal aan de voet. Want hij kan dan nogal... Mm-hmm. Die zien we een beetje
minder.
Ja. Die zien we te weinig. Maar Frenkie te gelden maken... Ik denk Rafinha. Dat je voor Rafinha nog altijd wel goed geld kunt krijgen. En uiteindelijk is Rafinha, ik zie die ook wel graag spelen, maar dat is ook een beetje op en af. Mm-hmm. Een beetje te grillig. Zijn rendement is ook... Zijn eerste jaar was eigenlijk zijn cijfers wel best goed. Toen zat hij opgeteld in de dubbele cijfers. Goals en assists samen. Nu zit hij daar nog niet. Allee,
Ik vind hem iets dwingender nu in zijn tweede seizoen. Ik vind hem beter overkomen. Hij is...
Ja, maar vorig jaar heeft hij meer dan 10 goals en assists, allebei. En nu zit hij maar aan 4, 5 plus 8, plus 7 of 8 of zo.
Maar hij is grillig, inderdaad. Maar ja, hoeveel krijg je daar nog? Want ze hebben daar toch ook veel voor betaald.
Plus, Rafinha speelde vorig seizoen vooral van aan de rechterkant. Mm-hmm. Nu heb je daar Lamine. Oké, hij heeft nu ook nog erin en eruit geweest een tijdje tot hij naar de linkerkant. En zelfs een aantal keer als interieur heeft gespeeld, waar ik hem niet verkeerd vond, voor alle duidelijkheid. En hij is wel iemand die vanuit een tweede lijn, want we hebben er geen 100, die vanuit een tweede lijn naar doel trapt. En ja, nog een geweldige goal.
Dus we hopen dat Manchester United, Ineos, heel verliefd is op mannen als Rafinha.
Gaat ze hopen op een domme Engelse ploeg. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daar komt het op neer.
Maar het niet op 5 miljoen.
Corner, ja. Dus de soap rond Xavi, die is nog niet uitgespeeld, duidelijk. Nee. We krijgen daar nog een seizoensfinale van om als niet-Barca van duimen en vingers bij af te likken. Maar zijn er coaches die jullie een ideale vervanger vinden, mocht die toch nog weggaan?
Luis Enrique.
Seizoen. Luis Enrique.
Pep.
Ja. Geen Tuchel?
Pep, nee.
Nee, Tuchel, nee.
Nee.
Ik had het wel straf gevonden als hij nu met dit Bayern en dan 2 jaar terug met dat Chelsea, of 3 jaar terug, dat hij 2 keer de Champions League had gewonnen.
Ja.
Dat had je hem wel moeten nageven. Maar nee, ik vind hem een beetje een vreemde. Gisteren nog rare wissels.
Creepy, hè?
Nee, voor mij zijn dat... Ja, ik ben dan nostalgicus, dus ik denk aan de trainers die dat trebles hebben gewonnen, de trainers die een Barça hart
hebben. Dus Pep en Luis Enrique.
Dus Pep en Luis Enrique, ja. Want Hansi Flick werd dan ook nu de hele tijd genoemd, dat daar al een akkoord mee was. Maar dan denk ik, Hansi Flick, wat heeft hij in godsnaam met Barcelona?
Nee.
Goeie trainer, hè? Ongetwijfeld, maar ik weet niet of dat zou gewerkt
hebben. Is Xavi volgens jullie een goede T1 eigenlijk?
Ik denk wel dat hij een goede people manager is. Niet? Die spelers lijken die toch wel graag te hebben. En zo gezegd hebben zij ook nu deels en mee overtuigd om te blijven. Dat toont toch op een soort betrokkenheid. Maar
we gaan toch, ook al heeft hij misschien in sommige wedstrijden een beetje rare keuzes gemaakt, maar we gaan toch op zich niet twijfelen aan het tactisch vernuft van Xavi. De slimste middenvelder ooit.
Ja, ja.
De beste Spaanse voetballer ooit. Misschien
hij staat
ook
er nu al wat verder vanaf. Hè? Dus als je op het veld staat en je ziet het sneller dan de rest, kan je corrigeren onmiddellijk. Maar, in de dugout is dat moeilijk.
Maar ik kan niet kwaad zijn op Xavi.
Ik ook nooit.
Een legende van de club. Die
maar dat
wil altijd. Hij is een sentiment. Hij is een sentiment.
Maar hij heeft vorig jaar toch ook die titel gewonnen. Dat is toch ook tegen dit Real Madrid. En dat
het voetbal niet altijd... Dat heeft ook te maken met de kwaliteit van spelers.
Vergeet
niet, de spelers die hij gekregen heeft, dat zijn niet de spelers die hij wilde.
Nee. Vorig seizoen de titel. Dit seizoen kwartfinale Champions League. Mogen we eigenlijk zeggen dat hij dat niet verkeerd heeft gedaan? Want Champions League, als je ziet wat ze de voorbije 2 jaar hebben gedaan in Europa, is dat wel... Een fameuze verbetering.
Waar ligt de maatstaf? Wanneer had jij bijvoorbeeld of een neutrale fan het goed genoeg gevonden? Waarschijnlijk 2 keer op rij kampioen en 1 keer finale Champions League of zo. Mm-hmm. Maar dat is bijna onmogelijk. Ik bedoel, Real Madrid kan zelfs bijna nooit 2 keer op rij kampioen
worden. Als je echt het seizoen nu bekijkt, dit seizoen, hoeveel op 10 geef je dat?
Van Barca?
Van een 6, 7?
Ja, 6,5 zoiets.
Ik ben akkoord, 6,5.
Oké, dus...
Maar vorig seizoen geef je wel een 8,5 of zo. Ondanks die uitschakeling in Europa.
En ondanks 14 keer of hoeveel keer 1-0.
Ja, effectief.
Want op zich...
Defensief stonden ze wel heel erg sterk.
Ja,
en dat was er dit seizoen dan weer niet.
Ja, maar het voetbal is in sommige wedstrijden dit seizoen beter geweest dan het vorig seizoen ooit is geweest.
Voor die dubbele confrontatie met PSG had ik nog niet het gevoel, of het leefde bij mij nog niet van deze ploeg kan winnen op PSG. Dat gebeurde wel en dat was verdiend. Ik blijf erbij, als Araujo geen rood pakt, schakelen we PSG uit. En daar had ik voor het seizoen niet gedacht dat we die stap al zouden zetten. Mm-hmm. Oké, we liggen eruit. En dan denk je, teleurstelling,
kwartfinale. Er is inderdaad wel een verschil. Hè? Offensief maar draait het
er
beter,
er nog
dankzij
gezet,
onder andere Lamine Yamal. Alleen, en dat zag je tegen Girona opnieuw, er komt altijd zo'n moment in die wedstrijden dat ze vergeten de wedstrijd dood te maken.
Ja. Dus efficiëntie in de beide boksen.
Efficiëntie
in de beide boksen. Ja. Individuele fouten ook vaak. Efficiëntie in de beide boksen. Ik bedoel, in genoeg wedstrijden momenten gehad om het dood te doen en dan op een of andere manier nog een of ander foefje achteraan en nog goals pakken. Mm-hmm. Echt uzelf iedere keer in de voet schieten.
Je zou kunnen zeggen dat details zijn, maar dat zijn zo'n grote fouten, dat geen details zijn.
Ja, en
stiekem
bijt je dat ook. Hè?
En het komt gewoon te veel voor. Ik denk echt, als Sergio Roberto daar niet die assist geeft voor Girona, voor de 2-2, dat je die match wint. Daardoor komt Girona terug in die match. Als Araujo geen rood pakt, ik zeg het voor de 3e keer, dan schakel je PSG uit. En zo zijn er altijd wel momenten. Cancelo in de Classico. Die zat er gewoon lucht te dekken bij die 2-2. Als je daar langer 1-2 voor staat, misschien win je die match. Ja, dat zijn altijd van die dingen. Ja, verdedigend waren er gewoon te veel.
Je hebt ook statistieken. Hè?
Ja, ik had hier, vorig jaar hadden we 20 tegendoelpunten op 38 speeldagen. Waarvan
9 in de laatste 5 speeldagen.
Tot speeldag 34 konden we het record pakken, minstens aantal tegendoelpunten.
Ja, 13 waren het er toen nog maar. Nu zijn het er 43.
Evenveel of meer dan Las Palmas en Rayo Vallecano. Met alle respect voor die ploegen. Hè, maar die,
Ter Stegen heeft die wel een 12 betere clean sheets ook. Hè?
Ja, en Iñaki Peña heeft er 2. En die heeft een half seizoen in de goal gestaan. Die heeft 2 clean sheets. We slikten gewoon veel meer tegendoelpunten. Want ja, we hebben ook 70 goals gemaakt nu, na 34 speeldagen. Dat is evenveel als vorig jaar, na 38 speeldagen. Dus aanvallend is er niet zoveel veranderd. Ik vind zelfs dat we daar stappen hebben gezet. Maar om een of andere reden is het achteraan volledig ingestort. Individuele fouten, collectieve off-days. Of momenten in matchen dat het even het licht uitgaat. En dat je op 10 minuten 3 goals pakt of
beetje
zo.
Een beetje tegenslagen. Er zitten redelijk wat afgeweken ballen bij en zo ook. Als het is begint fout te gaan, dan blijft het fout.
Ja, het blijft gewoon fout. Ik dacht met de terugkeer van Ter Stegen keert het wel, maar...
is ook even gekeerd. We hebben 6 wedstrijden op rij geen goal gepakt.
Ja. En nu is het terug helemaal om 4 goals tegen PSG, 4 goals tegen Girona. Het is terug.
3
terug
tegen Madrid. Ja.
3 tegen Madrid, ja. Het is terug naar af.
Maar dat soort toestanden, zoals die 3-5 tegen Villarreal, dat is krankzinnig, hè? Ja. Gewoon krankzinnig.
Het zou in Camp Nou misschien wel nooit gebeurd.
Misschien niet, hè? Nee. Misschien niet.
Ja, misschien is dat ook nog een factor. Ja.
De evaluatie van de spelersgroep, hè, wil ik ook even nog doen. Als je een speler van het seizoen, Player of the Year, moet kiezen bij Barca, wie is dat dan?
Lamine.
Dat dacht ik ook.
Ik zou misschien Gundogan nog durven naar voren schuiven.
Nee, ben ik het niet mee eens. Het is niet omdat je een truitje van Dortmund aan had, een ex-speler. Maar ik vind Gundogan heeft heel veel gespeeld. En er werd op een bepaald moment ook gezegd van ja, het rendement van Gundogan enzovoort. Maar, ik bedoel, ook in goals en assists niet geweldig veel.
Verwacht je ook niet van.
Nee, maar in een aantal cruciale wedstrijden, om niet PSG te zeggen, om niet de laatste Clasico te zeggen, dacht ik van, daar staat een oud mannetje. Ik bedoel, fysiek niet geweldig. Ik vond Fries en energiek.
Maar hij is wel de meest constante middenvelder geweest dit seizoen.
Ja, omdat hij minstens geblesseerd is.
Ja, dat is de enige die altijd gespeeld heeft. Hij heeft gespeeld altijd.
Maar ik zie hem toch dat in wedstrijden wel een heropflakkering van oh, dit is toch de Gundogan van bij Manchester.
Ja, ik heb die te weinig gezien.
Ik vind vooral mentaliteit. Ik denk dat we die mentaliteit van Gundogan, als hij dan nog op een paar andere spelers kan projecteren, zijn mentaliteit. Ja, jij zegt dan spelers afvallen in de pers.
Ja, zoals
maar
ik vind gewoon een keer een pijl en niet meer op Araujo.
Ik vind dat, gewoon dingen benoemen. Ik vind
dat met jou akkoord. Hè?
Sorry,
ja,
als in mijn ploeg een speler zo'n cruciale fout maakt, dan zou ik ook kwaad zijn op
de speler. Ja, oké, maar dan denk ik... maar dan moet je wel zelf beter, vind ik. Ja. In die wedstrijd heeft hij het
nee,
zelf
dat is waar. In die match was hij zelf... Maar soms verzoop je gewoon volgens mij.
Laten we gewoon concluderen. In een seizoen waarin Barça misschien derde eindigt, zijn de fonkelende sterren in de duisternis toch gewoon de jonkies.
Tuurlijk.
Lamine Yamal.
Kouassi is nu even teruggevallen. Maar eigenlijk is het fenomenaal. Hè?
Ja, ik verwacht daar bijna nog meer van Lamine Yamal.
Ik denk dat hij gewoon naar het
eerste match van Kouassi, dat was ongezien. Dat was een betere inspeelpas dan Piqué.
Die gaat op TK gewoon samen in de baan staan, denk ik.
17 jaar, hè? 17 jaar centraal achteraan. Is
Le Normand of Coubarsie, sorry. Dat is
en die waren we kwijt geweest, hè? Die was naar Girona.
Ja, ja.
Die was naar Girona, hè? Dat was een voorstel van Girona. En dat
hij
had
is ook
iets te maken...
2016 of zo zat hij bij Girona.
Ja,
en dan is hij naar Lamassé.
Ja, maar ik bedoel, ze wilden hem halen vorige zomer. En dat was een voorstel. En ik denk dat het ook iets een constructie met de Citygroep was. Want dat City hem daar nog ging laten dan, maar dat ze hem eventueel nadien... Maar hij wilde zelf niet. Uiteindelijk heeft hij gekozen om bij Barça te blijven, terwijl hij op dat moment zelfs nog niet bij Barça Athletic in de ploeg stond. Hè? Hij zat nog bij de Juvenil. Hè? Bij de Juvenil.
Dat blijf ik wel koesteren en dat geeft mij dan altijd hoop. Ook als we verliezen en Real nu domineert of zo.
Dat is het contrast met... Ja, producten van La Fabrica.
Die zie ik niet. Ja. Wie is de jeugdspeler bij Real Madrid?
Carvajal, Nacho.
Ja, okay.
Lucas Vazquez. Ja. Ja, en dan zijn we al uitgepraat. Hè.
We hebben Pedri, Gavi, Balde, Kubarsi, Yamal. Elke keer komen daar...
Pedri is geen La Masia product.
Ja, nee. Okay, sorry. Nee, dat is waar. Nee. Nee, nee,
maar er zit wel wat aan te komen, hè. Er zit echt wat aan te komen. Mark Bernal.
Die verdedigende middenvelder.
Ja, echt waar.
Links. Daar heb ik ook al veel van gelezen.
Familie van Jody Bernandes.
We moeten daar eens echt YouTube-filmpjes van gaan checken.
Hij wordt 17 op 26 mei.
Zou hij volgend jaar al doorschuiven?
Ja. Hij speelt nu al bij tweede helft.
Ja. Rafa Márquez heeft hem gezet. Pas op, want je hebt heel wat verdedigende middenvelders. Marc Casado, die nu bijna voortdurend de kapitein van Barça Athletic, die voortdurend rechtsachter speelt. Pau Prim kan daar spelen. Alex Garrido kan daar spelen. Maar wie zet hem? Marc Bernal. Linksvoetig, gracieus, 1,92 meter. Geweldige voeten, visie. Maar naar verluid ze moeten hem wel met zijn voeten op de grond houden.
Oei.
Ja. Een Elites.
Dus dat heeft hem dan niet gemeen met Busquets.
Een Elites verhaal.
Hij heeft hem niet gemeen met Busquets dan, al de rest wel. Maar
het Elites kwam ook zo. Hè. Pas op, soms komen er van die filmpjes van 16-jarige gasten. Ja. Wow, dit is the next big thing. En dan is dat Elites Morin.
Ja, maar van Gavi heb ik het ook destijds al gestuurd, toen hij nog maar net 16 was en al eigenlijk
stonden maakte. Over Moriba gesproken, ik vind dat het beste verhaal. Je kan het misschien bevestigen of ontkrachten, maar blijkbaar zou dus er een contractonderhandeling geweest zijn met Moriba toen hij nog niet bij het eerste elftal zat. Maar ze wilden hem al een dik contract geven, omdat iedereen zat erachter. Per ongeluk heeft dan Bartomeu of iemand van de directie dat contractvoorstel doorgemaild, niet naar de makelaars van Moriba, maar naar de voorzitter of sportief directeur van Espanyol. En die verschoot zich een bult, want Moriba zou meer verdienen dan de beste speler van Espanyol op dat moment. Dus,
dat gaat over miljoenen al.
Ja, dat was een half miljoen. Dat was een half miljoen. Dus,
op jaarbasis.
Op jaarbasis, op zijn 16.
Ja, was dat niet dat Club Brugge daar een jeugdspeler wou wegplukken? Wie was dat nu weer? Dat er zo een paar maanden sprake was dat ze er een gingen weghalen?
Ze hebben er net een Barbera weggehaald.
Nee, een andere, waar jij zo zot van stond. Maar die verdienen ook,
die er nu in Saudi-Arabië zit, wilde
die zeggen. Verdienen ook meer bij Barça B. Of bij Barça
Alex Collado.
Ja,
geweldige voetballer.
Collado. Geweldige voetballer.
Club Brugge verschrokken.
Vreemd dat er nooit
Club Brugge schrok daar ook van. Je had nog bijna niet in het eerste elftal gespeeld. En Club Brugge schrok daarvan hoeveel dat hij verdiende, blijkbaar.
Ik heb die in de Youth League zien spelen met Ricky Puig en nog een paar andere gasten.
Ricky Puig nog zo.
Maar nee, maar die stak er met kop en schouders bovenuit. Dat was echt vista, fenomenaal.
Hij speelt in Saudi-Arabië nu.
Ja, en hij is daar heel goed bezig.
Dat is toch nog een jonge kerel.
Hij wordt gehuurd door Betis, denk ik zelf. Betis heeft 50% of zo.
De Elche, ik heb hem bij Elche even nog tegen Racing Genk zien spelen in het winterkamp oefenwedstrijd.
Maar daar was hij ook niet zeker van zijn plek, hè, bij Elche. Dus,
nee, terwijl ik dacht van, het is natuurlijk geen Messi. Maar soms zag je wel met die linkerpoot naar binnen en hop, de verste hoek in. Geweldige shotter. Maar er zit redelijk wat aan te komen. Dus Marc Bernal hebben we gezegd. Pau Prim. En er heeft er nu iemand, jongens, de naam? Nee, Guy Fernandez, zegt jullie iets?
Nee.
15 jaar, 9 maanden en x aantal dagen. 11 dagen jonger uiteindelijk nog dan, 11 of 12 dagen jonger dan Lamine Yamal, zijn debuut gemaakt bij Barça Athletic. Aanvallende middenvelder, Guy Fernandez. Okay. Eén probleem, Jorge Mendes heeft hem al.
Bon, dat gaan we onthouden.
Maar onthoud de naam, hè?
Ja. Ik had toch ook een oudere speler als semi-uitblinker opgeschreven. Andreas Christensen.
Goh. Die heeft het goed gedaan. Voor zijn
op een positie waar hij nooit had verwacht.
Die heeft het goed gedaan. Nee. Hij heeft ook een aantal belangrijke goals
gemaakt.
Ook
dat doelpunt dit weekend nog.
Heeft het goed gedaan. Sympathiek.
Tegen PSG, tegen Real Madrid. Maar dat is misschien wel symbolisch dat die het... In het lijstje uitblinkers.
Maar weet je, dat is zo'n soldaat. Je hebt dat ook nodig. Ja. Dat is niet de meest verfijnde speler, maar je hebt zo'n spelers nodig. Okay, die vervult die rol perfect.
Snel over naar de tegenvallers.
Maar dus Lamine Yamal, dat is toch wel straf. Ik bedoel, die mens moet nog altijd 17 jaar worden en dat is eigenlijk hun beste.
In de Klassico ook de beste.
In de Klassico.
En die gaat ook basisspeler zijn.
Hopelijk gaat hij wel niet door nu meer en meer te spelen de weg op van
P3.
Ik heb hier deze shirt. Ik hoop ook niet dat
weg.
De Ansu Fati.
Die bij Brighton ook.
Laten we gewoon hopen dat hij fit blijft. Want daar heb je wel met al die jonge gasten op een bepaald moment...
Ze springen er niet echt spaarzaam mee om.
Zijn die lang geblesseerd? Nee, en dat vertelde me. Wie vertelt me nu? Maar als je zo'n 16, 17, 18 bent... Je lichaam is nog niet volgroeid. Eigenlijk kun je geen 50, 60 matchen op een seizoen spelen. Je moet Gavi, Pedri, Balde ligt er nu uit. Ansu Fati. Ze hebben allemaal een zware blessure gehad. En ze hebben heel veel matchen moeten missen. Dus ik hoop dat dat bij Kubarsi en Yamal niet gebeurt.
Over naar de tegenvallers.
Kubarsi.
Nee, Kubarsi, ja.
Ja. Dat is een langer lijstje.
Nee, de valt mee. Ik heb er 3.
Araujo.
Araujo. En
Araujo.
João Cancelo, uiteraard.
Ja. João Félix.
Ja, ik vind dat een twijfelgeval.
Maar bij de João's heb ik nog lang gedacht dat het meevalt.
Als je nu tussen die twee moet kiezen, kies je toch qua positieve Félix en niet Cancelo.
Maar als je voor profiel kiest, moet je toch voor Cancelo kiezen.
Ja, maar Félix, ik vind wel 10 goals, 6 assists. En Xavi bracht hem nu als allerlaatste in de match tegen Girona. Hij heeft veel op de bank gezeten. Hè? Hij heeft niet te veel minuten
gekregen. Er
zal wel een reden voor zijn.
Ja, voilà,
hij is voorbijgestoken door Rafinha, door
Lamine.
Door Yamal.
Ferran Torres en Félix liggen dan in balans met
Ferran Torres mag vaak nog eerder invallen, effectief.
Maar
te gelden maken. Ferran Torres te gelden maken als het nog kan.
Ook
bij het tegenvaller heb ik ook Vitor Roque opgeschreven. Want ik herinner mij nog, toen we die een eerste keer in de pers zagen, stuurde jij naar mij, maar ik heb beelden gezien, Fantastische voetballer.
Kanonskogel.
Ja,
het is al ruzie.
Met enige zin voor overdrijving zijn de namen Romario Ronaldo gevallen, hè, Peter?
Inderdaad.
Maar klopt. Dat is er technisch niet echt uitgekomen.
Hij heeft onwaarschijnlijke kansen gemist toch in de eerste wedstrijd.
En dan houterig. Hij komt zo houterig over.
Ja.
Maar nu krijgt hij gewoon geen kansen meer.
Nee, het zit er tegen. Ze willen hem verkopen.
Ja. Oh, nee, zijn manager zit bij de Fabrizio Romanos van deze wereld te zeuren over het feit
André
dat hij zijn kansen meer krijgt. Ja, met dat soort gasten dat vind ik dan al vervelend.
Is 18, 40 miljoen ook voor betaald? Was 35 miljoen?
30, maar er moet nog 31 bij betaald worden.
Ah, dan 61 zou het dan in totaal. Amai.
Maar dat André Curie nu al aan het zeggen is van ja, hij moet veel meer kansen krijgen of hij moet weg. Hè?
Dat vind ik vervelend. Ja.
Dat is niet oké. Okay. Als Barça op een bepaald moment beslist van we gaan hem een jaar bij Girona zetten bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Of bij wie dan ook uitlenen. Ja, dan, of bij Ajax, whatever. Alhoewel, Ajax. Dan zou ik zeggen, hey, een beetje rustig. Hè? Bedoel, je moet niet op die manier al druk gaan zetten. Maar Vitor Roque is Xavi ook een klein beetje in de maag gesplitst. Hè?
Mm-hmm. Hij stond daar niet achter.
Nee.
Misschien moet hij Romario Ronaldo geweest niet naar Ajax, maar naar PSV.
Misschien wel.
Twijfelgeval, Lewandowski. 24 goals alle competities.
Ik heb er veel op gevloekt.
Ja.
Heel veel.
En hij wordt tegen Girona gewisseld.
Het is de best betaalde speler van de liga.
Wat Tuchel nu met Kane deed Xavi eigenlijk met Lewandowski in het weekend.
Ja, maar ik vind dat terecht. Ik vind dat goed dat Xavi hem tegenwoordig durft eraf te halen. Want hij liet hem vaak staan en haalde dan Jamal eraf of Rafinha eraf. Dat ik denk, nee. Ja,
de slechtste van toch op een bal in de box waar Lewandowski hem toch...
Ja, oké, maar als je hem al 70 minuten niet hebt gezien, dan heb je niet het gevoel dat dat nog gaat komen. En ik vind...
Is dat een mismatch, vind jij... Lewandowski-Barcelona?
Nee, een mismatch zou ik het niet noemen.
Maar voor dat loon verwacht je toch nog wel meer. Ja, ik bedoel...
ja, dat heb ik niet mee onder andere.
Nee. Ja. Maar ja, dat moet je ook weer in rekening nemen. Ik bedoel...
Je bent hem ook een paar jaar te laat gaan halen, denk ik.
Dan. Ja, uiteraard. Op zijn piek konden we hem niet halen, denk ik. Ja. Maar, ik vind het altijd tof dat die gasten nog willen komen.
Ja, ik bedoel, je hebt zo'n goalgetters-type profiel nodig.
Ja.
En hij heeft dat toch niet slecht ingevuld. Hè? Ook al was het dit jaar inderdaad wel wat minder dan vorig seizoen.
Oké. Eén tegenvaller, maar ik kan er eigenlijk niet zelf aan doen. Ja, Pedri. Hoe krijg je die weer naar zijn oude niveau? En kloppen de... Het zijn geruchten, hè, maar ik denk dat je die wel met een serieuze korrel zou moeten nemen. Losbanden je levenswandel. We zou regelmatig op Ronaldinho wijzen in de discotheek gespot worden.
Er is zo één foto ook dat hij schijnbaar...
Een bierbuikje heeft.
Ja. Maar dat geloof ik niet. Nee,
dat geloof ik ook niet.
Nee.
Ik zal dit weekend eens zien, maar...
een selfie met Pedri op café. Ja.
Allee, het is niet, we kunnen niet zeggen Le Nouveau Dembélé, nee. Hè, maar hij is wel heel veel geblesseerd.
Ja, maar hij is gewoon volledig opgebrand in dat eerste jaar. En daar draagt hij volgens mij nog altijd...
Maar wat moet er dan gebeuren dat je die toch...
Spaarzaam mee omgaan. Af en toe op de bank zitten.
Maar
dat is nu gebeurd.
Doet.
Ja. Dus dan
valt hem geblesseerd uit.
Ja. En vaak hetzelfde, hè.
Hamstring lease.
Een wel bepaalde spier.
3-4 zware dijblessures gehad. Hè? Hamstring, maar ook voor ook quadriceps. 3-4 al. Hè?
Okay. Ja, we moeten hopen dat die mannen, Gavi, Pedri, dat die fit blijven. Want dat blijven wel potentieel, vind ik. Ja,
ik denk dat we niet mogen onderschatten hoe een groot gemis het wegvallen van Gavi is.
Gavi, enorm. Grinta.
Maar als die had wel... Ik weet niet, was het Valverde trouwens die oprukte daar in die... waar de 3-2 van komt, ik weet niet meer precies. Die had hij wel neergehaald, of achteruit getrokken.
Ja, die had de fout.
Hij wel, hè?
Met twee benen vooruit zelfs, denk ik.
Had de snotrood gepakt.
Ja, Gavi wel, hè?
Maar je moet dan hopen, hè, dat Gavi Pedri, dat dan een soort Xavi Iniesta wordt en dat dan die jonge gast misschien de Busquets kan worden. En dat je dan terug...
Lopez vind ik ook wel... Die hebben we nog niet vermeld, maar die speelt...
Dat is een fantastische meevallen, seizoen, hè?
Maar ik vind dat een geweldige wisselspeler.
Zat in derde klasse bij Linares,
scoort ook inderdaad veel. Kop.
Is ook echt... Gert Vrij zei dat ook van in het begin. Peter, die Fermin, dat vind ik echt een goeie.
Ja, dat is ook iemand met geen...
Ja, energie. Valt de ruimtes aan. In duelkracht ook. Komt voor de goal. Heeft een goed schot. Heeft een paar goede goals gemaakt. Links en rechts. Comfortabel. Het is niet de grootste stylist. Maar hij is echt wel een voldoende goede voetballer om te houden, hè. En om vaak te gebruiken. Mm-hmm. Hè? Daarom wordt hij niet de titulaar indiscutibele.
Nee,
hij
kan de Pedri-rol een beetje overnemen. Hè?
Misschien moet je dan een beetje verdelen.
Ja.
De stijl is ietsje anders, maar...
De kleine matchen aan Fermin, de grote matchen aan Pedri. Zo'n wissel weer.
Vind ik een goeie.
Nee, ik bedoel, sorry, ik zei Pedro, ik bedoel Pedro van vroeger.
Ah. Ah, echt als flankaanvaller?
Nee, gewoon, over Pedro werd ook altijd gezegd.
Dat profiel zo'n beetje.
Pedro
zo,
heeft verrassend.
Technisch gezien toch niet echt geweldig. Hè, ja. Als je die naast die andere spelers van het Gouden Tijdperk ja. Ja. Maar die scoorde altijd op belangrijke momenten.
Jarenlang basisspeler geweest, ook bij Spanje. Hè, dus dat is wel nog anders dan
Fermin. Ja, ik weet het niet, Fermin is 20 jaar. Ik denk dat hij wel echt een carrière trekt.
Pedro, enorm onderschatte speler. In die glorieperiode.
Is die nu wel een pensioen eigenlijk?
Volgens mij voetbalt hij nog.
Lazio, hè? Daar zat hij nog dit seizoen.
Zat nog bij Lazio,
maar goed. Slotvraag over Barça dan. Toekomstgewijs. Welke drie spelers moet Barcelona gaan halen in een hypothetische ideale wereld met budget om het verschil met Real en de Europese top helemaal dicht te fietsen?
Ja, maar met budget kan je zeggen, maar ik bedoel, niet alles staat open, hè, want je kan niet zomaar. Maar ik bedoel, je moet toch een beetje realistisch zijn. De namen die nu op tafel liggen zijn... er wordt over drie posities... Ik bedoel, hij wil absoluut twee aanvallers erbij. Xavi wil er twee aanvallers bij. Kvaratskhelia was nummer één, maar dat is onhaalbaar. Trouwens, die zijn seizoen is een stuk minder dan. Ja. Maar met De Laurentiis, 100
maar
miljoen.
Maar heel Napoli is wel een stuk minder.
Ja, maar oké, met De Laurentiis gaan onderhandelen over iemand die 100 miljoen eigenlijk moet kosten. Nee, niet doen. Nico Williams is dan de nummer één op dit moment.
Verdient wel €250.000 per jaar. In Bilbao?
Dus,
per maand misschien. Per maand, sorry. Verdient heel veel.
Of per week zelfs, denk ik.
Was per week?
Ja, dat is wel een groot verschil.
Ja, in Bilbao verdient ze wel echt... Dat is de reden ook dat al die spelers daar zo lang blijven. Jackie Williams daar ook nog altijd
zit. Met die geen of nauwelijks transfers
op betalen. Die kosten niks, want die komen allemaal uit eigen opleiding.
Maar als het €250.000 per week...
Dat zal per week zijn.
Dan heeft hij ongeveer 12 miljoen. Oké, goed. Maar dat is haalbaar voor Barcelona.
Dat is een derde van Lewandowski. Dat kan wel. Dat kan er wel af.
Die kan weg voor 50 miljoen. Die kan weg voor 50 miljoen. Dani Olmo.
Nog altijd wordt hij genoemd.
10 jaar na datum, nadat hij vertrokken is, zou je hem kunnen terughalen.
Gelijkaardig.
Een zeer waardevolle aankoop.
Xavi Simons. Er zitten dan Leipzig.
Ja, maar die gaat waarschijnlijk een stuk meer.
Maar ja, die heb
ik gezien als manneke van 8 jaar in
Schaarbeek.
Die
had je eigenlijk ook, hè, in La Masia.
Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar Dani Olmo is ook 50 miljoen. Bernardo Silva wordt nog altijd gezegd, daar vraag ik me af, ja, dat is 58 miljoen, 50 miljoen pond zou hij weg mogen. Wil absoluut komen, de familie van zijn vrouw woont in Barcelona enzovoort.
Dat kan dan zo'n Gundogan verhaal worden.
Ja, maar die mens wordt 30 jaar in augustus, moet je dat daar nog aan geven? Moet je die nu gaan halen als je inderdaad Gundogan
nog... Ik zal geen penalties laten trappen, maar voor de rest denk ik dat hij wel van
Maar om wat te spelen. Doen. Als interieur, maar dat je Gundogan, Gavi, Pedri, Fermin, wie weet nog hebt vanuit de opleiding.
Op de flank links, als je vertrekt.
En op de flank links? Nee, dat bedoel, hij speelt op de flank rechts, maar daar hebben we Lamine.
Ja,
bedoel, dan denk ik van, nee, dat moet je niet meer doen. Dat moet je niet meer doen. Als 6, Zubimendi is nog altijd een... Ik zal hem maandag eens extra in doog houden. Is nog altijd een optie voor Xavi.
Dat kan ook niet gratis zijn, hè? Dat is ook,
nee, meer dan 50 miljoen. Kimmich speelt tegenwoordig weer meer rechtsachter. En het kan zijn dat hij nog duizelig is van de
Vinicius
van gisteren. Terwijl hij als pivot, als voetballende pivot wel... Dat kan, maar is die beter dan Frenkie dat zou doen? Dat weet ik niet. En die gaat ook geld kosten. Moeten
die
we die
is ook
halen?
Op leeftijd ondertussen.
Die is ook 25, 26 denk ik intussen.
Die is ouder. Kimmich draait al zo lang mee. Die moet toch ouder zijn dan...
Kimmich, pas op, die stond er als jonge gast al...
Ja. Ik denk dat hij naar de 30 loopt. Ga je op
serieus?
Ja, ik denk dat hij misschien al de 30 voorbij is.
Nee, dat denk ik niet.
Die is geen 30.
10 jaar mee of zo.
Die is geen 30 voorbij. Ik ga nog eens gokken. 27. Traag hij wordt 28.
Het is van 95. Hij is net 29.
Dus hij wordt 30. Dus dat begint ook al...
Niet meer doen, hè? niet meer doen, hè?
Al die dertigers of rond... Ja. Florentino. Florentino zou het niet doen.
Nee, die doet dat ook
investeer
niet.
Investeer dan in Antonio Nusa. Want daar horen we dan ook. Dat Barça een scout ging sturen. Hij heeft dan wel maar heel weinig gespeeld. Maar,
welke krant was dat?
Niet meer. Het was volgens mij in As. Maar ja, dat is een Madrileense krant. Misschien zetten ze dan bewust op het verkeerde
been. Die linken de slechte spelers.
Maar is gesproken... of was het Carousel? Was dat Kopé zeker? Radio Kopé die het gebracht hadden.
Zouden ze Lewandowski kwijtgeraken? Nee, daar zitten we nog een jaar mee.
Daar zitten we nog een jaar mee.
Nog 1 jaar en dan...
Denk ik. Ook al wordt er gezegd dat hij niet... intocable is, maar wie gaat investeren in Lewandowski?
Ja,
Plus, die is een
Saoedische club.
Anna heeft daar haar fitnessdingen en haar, die voelt zich geweldig.
Ik zou die gratis laten vertrekken. Hè? Gewoon om van dat loon af te zijn. Je spaart wel 30 miljoen euro uit als je hem nu gratis laat vertrekken.
Alleen naar de zandbak kan die dan, denk ik.
Ja.
Ja, waarschijnlijk. Ja,
dat is trouwens Goal. Dus de derde La Liga-rechtenhouder die Lusa verhaal had.
Dat hoeft nu
los te zijn van die ballonnetjes via agenten of wat.
Ja, waren er ook geruchten achteraan? Of waren er verdedigers ook?
We gaan zonder verdediging. Dat ging zo goed dit jaar dat we dat zonder gaan doen.
Ik zou echt een knaller van een verdediger willen halen. En Araujo misschien proberen verkopen en te gelden maken.
Je hebt Eric Garcia wel terug natuurlijk.
Ja, ja, oké. Maar Eric Garcia, Cubarsí. Ga je daarmee starten?
Hoop dat Balde fit terugkomt.
Ja,
Balde goed terugkomt. En aan de rechterkant, als Cancelo, als ze die gratis verder kunnen... als ze die kunnen... ze niet moeten kopen, als ze
nog eens verlengen extra...
En dan een lager loon.
Hij speelt
loon.
Wel veel liever op links, ook al is hij rechtsvoetig, hè, Cancelo. Is
speelt hij liever op links?
Ja.
Waarom?
Dat is eigenlijk bij Man City en bij... Ja, dat is zelfs denk ik bij Valencia. In de tijd speelde hij ook links tegen zijn voet.
Maar die heeft hij
bij Inter ook, volgens mij.
Op een week.
En bij Bayern?
Ja, bij Bayern heeft een...
Hij heeft overal een beetje gezeten, maar er is altijd een reden waarom hij er niet blijft. Ja. En waarom? Omdat het licht geregeld uitgaat met Cancelo. Ja. En omdat hij zijn focus niet kan houden.
Dat is het bedoel, op een week tijd...
Die gast kan shotten, hè?
Ja, uiteraard.
Waanzinnig. Maar op een week tijd heeft hij alles verknald.
Ik heb een assist gedaan in City tegen Dortmund op Haaland met die Trivela. Dat was geweldig, hè?
Maar nu verknalt hij alles ook in één week. Hè? Hij doet die penaltyfout. Oké, het was al met 10-11, maar hij maakt de penaltyfout en hij staat luchtendekker in de Klassico een paar dagen
later. En dan in de aanloop naar de Klassico was het... Ja, ze hebben hem keihard aangepakt op social media en dan maakt hij dan nog eens mee. Dan denk ik,
en er stond ook luchtendekken tegen PSG thuis, hè?
Dembélé
in de tweede
ook nog. Dat waren eigenlijk identieke tegengoals.
Dat kan je niet voorstellen dat dat kan.
Maar aanvallend, geweldig een bak. Dus ik zou ook wel, als je die
aan de rechterkant heeft hij, vind ik, een aantal hele goede en ook een aantal goals gemaakt trouwens in het begin van het seizoen. Toen dacht ik, ja, dat ziet er goed. En de andere Joao is een goede maat. Deed het dan ook op dat moment goed, maar dat is toch allemaal een stuk minder geworden. En als ik nu lees, die beide Joao's, het mag ons niks kosten en dan mogen ze eventueel blijven als aanvulling in de selectie. En Cancelo, maar niet meer op links, hè? Alleen nog op rechts. Dat heb
Balde
ik niet deze week nog gelezen.
Gewoon, Balde is gewoon beter.
Wat had hij eigenlijk, Balde? Welke blessure had hij? Knie?
Kruisband. Maar zet hij toch fort dan, hè?
Ja. Die ook op linksback, hè? Goeie mensen.
Links en rechts kan die, hè? Zet die dan, hè? Ja.
Oké. We gaan nog één ding vragen, en dan gaan we afsluiten. En dat gaat over het EK, want dat zit er ook aan te komen. Hè. Welke verwachtingen voor La Roja koesteren jullie?
Nog niet mee bezig geweest.
Nee, maar ik plak daar geen favoriete rol op, eerlijk gezegd.
Outsider, hè? Zoals altijd de laatste. Ja.
Maar die groep is wel niet zo gemakkelijk. Hè? Kroatië, Italië, Albanië.
Ah, de drie eerste gaan door. Ja. Enfin... De kans dat je eruit ligt in de groepsfase.
Je moet maar eens de slechtste en derde zijn. Hè?
Maar je moet het echt onwaarschijnlijk begaaien om niet door te gaan in de eerste ronde.
Ze gaan ook wel voor de juiste sparringpartners, heb ik gezien. In juni oefen Interland tegen Andorra en eentje tegen Noord-Ierland.
Misschien vertrouwen.
Klaar is om te
vertrouwen tanken. Iedereen mag scoren.
Dan is Montenegro toch nog net iets beter als tegenstrever voor de Rode Duivel.
Kijk, die as gaat nog altijd oké zijn. Hè? Ik bedoel, ze hebben zoveel mogelijkheden. Alles rond Rodri, dat moet je al voorbij, hè, als tegenstander.
Ze moeten het
twee Barca-spelers gaan mee? Of Ferran Torres als derde? Of Fermin?
Fermin, dat zou ik nog een aangename verrassing
vinden. Mocht er 26 meenemen.
Ja, voilà.
Multi-inzetbaar.
En twee? Lamine?
Cubarsí.
En Pedri?
En Pedri, inderdaad.
Ja, Pedri gaat. Die gaan alle drie starten.
Pedri gaat nog wel mee.
Die gaan alle drie starten. Ja? Eerste groepsmatch, die gaan alle drie starten.
Ferran Torres, denk ik, gaat eruit vallen.
Ja.
Die gaat
Pedri
eruit vallen.
Ze moeten één ding vermijden. Penalties, met dan liggen ze eruit. Ze moeten gewoon...
Luis Enrique is geen bondscoach meer.
Nee, maar dan nog. Ze moeten het gewoon afmaken binnen de 90 of 120 minuten, met anders sneuvelen ze.
Gaat die Gosselu meegaan?
Nee.
Die heeft ook al in de selectie van Luis de la Fuente gezeten, maar niet altijd.
Die is vorig jaar pas gedebuteerd, volgens mij.
En
op 33-jarige leeftijd.
En moeilijk gescoord tegen Georgië.
Volgens mij zit hij op één goal per twee matchen, maak je een doelpunt voor...
Maar ik vind Morata tegenvallen, dus liever Gosselu misschien dan Morata.
Maar toch, als pinchhitter kun je dat toch meepakken. Gewoon voor de laatste 10 minuten.
Echt een 9 goede nu nog hebben.
Van Ferran Torres en David Villa geleden. Dat er echt nog eens spitsen waar je van wist, die gaan die kansen afmaken. Want bij Morata, weet je, hij maakt eens één wereldgoal. Staat 27 keer per match offside. En dan verknoeit hij er 3.
Heel rare speech, ja, denk ik. Ja. Ja.
Zwart. Ja. Segunda Division gaan we hier niet aankaarten, want anders zijn we nog 3 uur bezig. Maar het is wel hyperspannend in de tweede klasse. Nog 4 duels te gaan. Espanyol maakt ook nog kans om rechtstreeks te stijgen. Ze moeten dan wel 6 punten goed maken op de top 2. En dat is, als ik me niet vergis, Leganés en Valladolid. Wordt Espanyol gemist in La Liga door Barça-fans?
Nee.
Nee.
Nee, want als
Girona heeft dat mooi ingevuld eigenlijk.
Mooier. En als Espanyol terugkomt, dan is het tegen de Pericos toch. En Los Pericos. Mm. Dan is het toch van in het begin a segunda. Oh,
maar ze zijn gezakt in hun confrontatie met Barcelona, als ik me niet vergis.
Is dat zo?
Ik denk dat wel. Ik denk dat het in een...
Volgens mij was het toen al beslist.
Ja, nee, ik denk officieel, mathematisch, dat het dan in een Barcelonese derby is geweest. Zwat, ik wou nog 1 ding aanhalen uit het verhaal van Espanyol, van Los Pericos. Wie daar topschutter is met 20 goals, weet je?
Wacht.
Heeft een verleden bij Barça, hè? Zou ook kunnen hebben gewogen op het loonplafond. Ah,
Braithwaite.
Ja, Martin Braithwaite. Oh, Martin. Is met 20 goals daar de grote man.
Dat hij ook bij Barça heeft gespeeld.
Heeft wel een clausule, hij heeft wel een clausule in zijn contract. Als ze stijgen, mag je gratis weg. En ik denk, als ze niet stijgen, dat er toch een... Ook vreemd hem daarin.
En komt Rossello terug naar Espanyol dan volgend jaar?
Die is ook nog eigendom van Espanyol. Ah, ja. Ja.
Dus, dat zou het wel zijn. Halve finale Champions League en dan volgend jaar terug bij Espanyol.
Ja, Porto ook dan.
Porto ook, ja.
Heeft er ook nog
gezeten. Dat niet een goede ploeg hebben.
Goed, ja. Oké. Ik denk dat we alles verteld hebben. Misschien iets te weinig over de finalist van de Champions League gesproken. Iets te veel over het Catalaanse voetbal.
Dortmund is inderdaad niet aan bod gekomen.
Goed, ik dacht er eigenlijk aan, is dit de laatste aflevering van het seizoen? Want we doen altijd eentje per maand en het seizoen zit er bijna op.
Misschien maar, na de finale misschien.
Omdat er inderdaad een Spaanse vertegenwoordiger is in Wembley. Kunnen we misschien in juni toch nog 1 keer terug?
Vraag dan maar Steven Wijnands en Angel Redondo.
Opnieuw dan wanneer aandacht voor Real Madrid. Ik wil Peter bedanken voor zijn tijd en voor zijn heel interessante informatie. Koen, ja, como siempre, altijd welkom.
Dank u.
En jullie bedank ik. Kijk naar het luisteren. Tot de volgende keer.